Ik open de vergadering. Wij hebben geen berichten van verhindering, alleen mevrouw Leeman zou iets later komen, heb ik begrepen. Met betrekking tot de mededelingen en de agenda even het volgende. Wij hebben een probleem met de notulen van de 21ste, hè? Dat zeg ik goed.
Ja, eigenlijk de 22ste.
Ja, 22. Ik geef dadelijk even de griffier het woord om aan te geven wat ermee in de hand is. Dat heeft ook betrekking op agenda punt 11. Daar zal ik de heer Leers die gevraagd heeft een punt van orde, zal ik het woord geven daarover. Maar ik geef eerst de griffier even het woord om uit te leggen wat er aan de hand is. En dan verdeel ik het woord verder. Welkom. De griffier.
Ja, dank voorzitter. Het is, of via de mail verspreid, het is heel vervelend. Maar het stukje, het staartje van de raadsvergadering van de 21ste die we een dag later hebben ingehaald. Kent geen geluidsopname. Hij is gewoon mislukt. Hij heeft wel opgenomen, maar het geluid wordt niet weergegeven, dus we kunnen het niet naluisteren, we kunnen het niet uitwerken. Het is zoals het is, hoe vervelend het ook is. Techniek, meestal gaat het goed, maar het laat ons nu in de steek. De oplossing wat betreft de vaststelling van de notulen als voorstel zou zijn mijn besluitenlijst achter de notulen van de 21ste, die wel gewoon klaar zijn, te hechten, zodat we in ieder geval de besluiten en de toezeggingen in één compact document hebben.
Dat gaan we dadelijk behandelen inhoudelijk bij het vaststellen, maar dit gewoon even als mededeling. Het agendapunt 11 was, zoals u weet, destijds tijdens de schorsing aangevraagd door het CDA. Dat betekent dat de eerste termijn van de raad, de eerste termijn van het college was afgelopen. Dat betekent, indien er geen wijzigingen zijn, dat ik straks ga beginnen met de fractie van het CDA, omdat daar geschorst is. Ik zal dan kijken wie het woord wendt. Dan vindt een reguliere tweede termijn plaats en dan een tweede termijn van het college. Maar de heer Leers heeft gevraagd om een punt van orde en ik geef de heer Leers het woord.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Ter voorbereiding van deze vergadering had ik gevraagd naar de notulen en de bandopname, met name van het tweede gedeelte van de raadsvergadering, wat op 22 december vorig jaar werd voortgezet, als ik me goed herinner. Omdat die stukken er niet zijn en ik mij wel kan baseren op iets van stukken wat ik zelf heb opgeschreven, maar ja, niks feitelijks meer voorhanden is, stel ik voor om deze, ja, laten we het maar, omissie te herstellen met het volledig behandelen van het agendapunt. Want er valt niks terug te vinden in de stukken, er is feitelijk niks. Er was ook geen notulist aanwezig. En ik vind wel dat iets dergelijks als een motie ook in het geheel in de notulen moet opgenomen worden. En die discussie nu niet meer in het geheel te reconstrueren valt. Dus ik denk dat het goed is om het punt gewoon als compleet agendapunt te behandelen. En niet alleen als tweede termijn, omdat ik mij niet meer voor de volle 100% weet te herinneren wat wij wel of niet in de eerste termijn hebben afgemaakt. Dank u wel.
Dank u wel. We hebben daar even naar gekeken en ik kijk even naar de griffier om mij te corrigeren als ik het verkeerd zeg. Het reglement van orde voorziet niet in meer dan twee termijnen, anders dan dat de raad anders beslist. Vandaar ook dat we nu gekozen hebben voor de variant dat het eigenlijk zo is zoals we gaan hervatten. Er is een punt van orde vanuit de raad zelf. Dus ik leg u nu het voorstel van de heer Leers voor om daar iets van te vinden. Als akkoord is, dan gaan we opnieuw met een eerste termijn beginnen. Met daarbij wel de ingediende motie. Dan kunt u uw beraadslagingen daarin meenemen. Dan krijgt ook het college de eerste termijn. Als u nee zegt tegen het voorstel van de heer Leers, dan blijft het oorspronkelijke staan. Namelijk dat we gaan beginnen met het tweede termijn van de raad. Tweede termijn college en dan stemverklaring stemmen. Ik kijk even wie voor het voorstel is van de heer Leers. VVD, D66, dus Hoensbroeks Belang, Stadspartij, Hart Leers en Realisten. Wie is er tegen? Dat is de fractie van de SP, dat is het CDA, dat is GroenLinks, dat is de Partij van de Arbeid en dan is de OPA. 12 voor het voorstel, 21 tegen. Dat betekent dat we dadelijk gewoon gaan hervatten met de tweede termijn van de raad. Dan ga ik nu door met het vaststellen van de agenda, nu we dit zo hebben afgesproken. Dat betekent dat ik eerst ga kijken, moeten er punten worden afgevoerd. Dat is niet het geval. Er zijn moties vreemd aan de orde van de dag nog ingediend door CDA, GroenLinks, RPN, PHB, Hartleers en de Stadspartij Heliostaat. Dat is het vervolg, die staat erop. Er is door D66 een motie ingediend, zorg over kwetsbare jongeren. En er is door D66 een motie ingediend over teleurstellend ontbreken van de kerstversiering in het centrum. Zijn er nog andere punten die opgevoerd moeten worden? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat de D66 en de VVD ingediend, dat de motie zorg voor kwetsbare jongeren als nummer 12 wordt aangemerkt en nummer 13 de kerstversiering is. Ik kijk even wat bespreekstukken zijn en wat hamerstukken zijn. We beginnen allereerst met het vaststellen van de ingekomen stukken. Het is een bespreekstuk. Dan agenda punt 5, het geven van een zienswijze voor de verwerving van de vastgoedpositie.
Voorzitter.
Ja,
het gaat ook nog om het vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 21 december. Wat mij betreft wil ik daar ook nog graag iets over zeggen.
Komen we dadelijk op. Ik ga eerst even dit vaststellen nu, zodat we de agenda voor nu hebben. En in de agenda ziet u dan staan dat het vragenuur komt en daarna pas het vaststellen van de notulen. Het gaat nu even om het vaststellen van de agenda. Dat betekent dat agenda punt 4 is een bespreekstuk. Kijk even, agenda punt 5 is een bespreekstuk. Agenda punt 6, de bomenverordening, is een bespreekstuk. Agenda punt 7, het onttrek aan de openbaarheid van diverse weggedeeltes van de Nicolaas Beetstraat. Dat is een hamerstuk. Dan agenda punt 8, het raadsvoorstel voordracht lid van de Raad van Toezicht voor de stichting LVO. Is een hamerstuk. Dan agenda punt 9, het geven van een zienswijze in zaken de aankoop van het pand Putgraaf 188. Dat is een bespreekstuk. Agenda punt 10, het vergaderstelsel. Is een bespreekstuk. En de moties zijn uiteraard bespreekstukken. Dat betekent dat we nu afhameren agenda punt 7 en agenda punt 8. Die zijn dan bij deze meteen als hamerstuk vastgesteld. En gaan we nu over naar het vragenuur. Er is een set vragen ingediend door mevrouw Klaasens namens de SP in zaken IBA. Ik geef mevrouw Klaasens het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Derks wordt per 1 juli hoge ambtenaar bij de provincie en stopt dan ook met zijn werkzaamheden voor IBA. En dat geeft ons wel enige aanleiding tot zorgen over de continuïteit van de uitvoering van de plannen. En vandaar onze vragen.
Ik kijk naar het college, de heer Brage.
Ja, voorzitter. Vraag 1. Is het college met de SP eens dat de continuïteit van de uitvoering van de plannen niet in gevaar mag komen door het aanstaande vertrek van de heer Derks? Wat gaat het college doen om de continuïteit te waarborgen? Ja, het college is het volledig met de SP-fractie eens. Het is wel zo, dan laat ik dat ook zeggen, dat nu de IBA behoorlijk op stoom is, sleutelprojecten zijn aangewezen en de uitvoering ook wel gestart is, dat je al een soort momentum hebt dat niet meer te stoppen is. We zijn beduidend verder in het proces. Dat is overigens ook een grote verdienste van de heer Derks geweest, die toen die instapte behoorlijke grote stappen heeft kunnen zetten met de IBA het afgelopen jaar. Maar natuurlijk, je wil continuïteit. Je wil dat de IBA ook op dit tempo door blijft gaan, zodat je in 2020 een heel mooi tentoonstellingsjaar hebt. En nog wat belangrijker, dat de transformatie van onze regio echt zijn beslag krijgt in de komende jaren. Ja, dat is ook de reden waarom we meteen na de bekendmaking van dat de heer Derks zou vertrekken begonnen zijn met de procedure om tot zijn opvolging te komen. Het is overigens zo dat met de provincie is afgesproken dat mocht die procedure onverhoopt vertragen, hè, om welke reden dan ook, dat de heer Derks wel nog altijd beschikbaar is ook voor de IBA. Hè. Dat is in een soort tussenperiode in, zou je kunnen zeggen. Officieel wordt hij op 1 maart 2017 wordt hij de hoogste ambtenaar bij de provincie. Maar bij de IBA loopt zijn contract nog door tot 1 juli. Dus daar zit al een soort tussenperiode in. Maar alles op alles wordt ook gezet, mede ook door de voorzitter, de heer Kreewinkel, de voorzitter van de IBA, de voorzitter van de AVA, om tot opvolging te komen. En ik geloof dat zelfs men met de eerste stappen al bezig is op dit moment, as we speak. Vanmiddag heeft men al bij elkaar gezeten als sollicitatiecommissie. Dus nogmaals, delen de zorg en daarom sturen we er ook volop om tot een hele soepele overgang te komen en niet een vacuüm te laten ontstaan. Dan een tweede vraag. Is het college op de hoogte van de aanbestedingen buiten de regio? Zo ja, heeft het college een verklaring hiervoor? Ja, de verklaring zou je kunnen samenvatten in de simpele, misschien ook wel te simpele zin. Lokaal wat kan, boven lokaal wat moet. Dat wil zeggen dat je natuurlijk ook lokale partijen wil inschakelen, maar dat niet altijd kan. Soms heb je bepaalde expertise nodig, een bepaald specialisme, dat je niet lokaal kunt weten te vinden. Ik zal een voorbeeld noemen. Er is ook gekeken naar de groevengordel en de herinrichting daarvan en de ideeën die je daarbij zou kunnen toepassen en lessen die je zou kunnen trekken uit het gebied en uit de historie, et cetera. Ja, zeer specialistisch werk, dat soort gebieden onder de loep nemen. En daarbij is er ook een opdracht verstrekt. En die opdracht verstrekt is verstrekt zelfs aan twee Franse bureaus en een Schotse bureau. Dus dan zoek je het heel erg ver. Maar dan koop je hele specifieke expertise ook in. Een ander voorbeeld is dat je soms een wel degelijk soort lokaal gewortelde opdracht hebt, maar dat die nu eenmaal belandt bij een bureau dat buiten de regio ligt. Dat is bijvoorbeeld een project, het gaat om, ik ga even niet zeggen wat het is, want het is allemaal nog in ontwikkeling, maar het gaat om een bepaald vastgoedobject dat ooit ontworpen is door een architect. Die architect heeft dat ontworpen dus hier in het Heerlense. En die architect is overleden, maar zijn bureau bestaat nog steeds. Zelfs zijn kleinzoon werkt nog in dat bureau. Ja, ik zeg, je gaat niet, u zegt peut, zou kunnen. Zou ik zonder iemand anders kunnen.
Lijkt me een soort hens hier.
Enkele interruptie wordt toegestaan. Dus de wethouder vervolgt zijn betoog.
Voorzitter, het bijzonder van Heerlense dat we heel veel goede architecten hier hebben gehad. En dat bureau is voortgezet door zijn kleinzoon, maar het bureau zit niet meer in Heerlen. Maar daar zit al heel veel kennis over dat object wat ooit hier gebouwd is. Dan wijk je natuurlijk wijk je uit. Maar heel vaak worden ook gewoon lokale partijen betrokken. En ik heb eens gevraagd of ik een korte lijst kon krijgen. Dat is niet uitputtend. Dat heb ik ook gekregen van de IBAC. Ik zal een paar voorbeelden opnoemen. De drie architecten, Bremen Bouwadviseur, Stelwerk, Submedia, Mauro United Architects, Cambit, Studio Walden, Facet, Toon Heesemans, Philip Driessen, Pascal Moors, Sanne Gijsbert, Heusen Kopier, Resource Limburg, Jeroen Verbeek, Mathieu Bruls, Marcel van der Heijden, Geonius, Karel Janssen, Pentaken, Jon van Velen, De Muk Architects, QS Graphics, ProExplain. Het kan zijn dat ik iemand vergeet ben. Het is in ieder geval een lange lijst. Ik wil u in ieder geval hiermee laten zien. Het gaat niet om ieder separaat voorbeeld. Maar met deze lijst laten zien dat wel degelijk ook voor lokaal gekozen wordt. Derde vraag. De raad heeft bedongen bij instemming met IBA dat er een evaluatiemoment zou komen. Wanneer vindt dit plaats? Dat zal plaatsvinden in de zomer van 2017. Dus daarna komen dan ook de resultaten naar u toe. In dat tijd heeft de Raad van Heerlen dat bedongen. Dat is echter dat beding is overgenomen door de aandeelhouders van de IBA. Dus door alle gemeenten in feite plus provincie. Dat betekent dat ook zij daarvoor aan de lat staan. En natuurlijk met, ja, dat is wel de IBA die het uiteindelijk moet uitvoeren. Als het gaat om aanleveringen van informatie, cijfers, et cetera. Maar het is de AVA die uiteindelijk die evaluatie zal opleveren. En die zal dan ook naar u toe komen.
Dank u wel. Ik kijk even naar mevrouw Klaassen of er vervolgvragen zijn.
Nog één aanvullende vraag. De evaluatie hier in de Raad kunnen wij dan na de zomer laten plaatsvinden?
Ja, kijk even wie nog verder vragen wenst. De heer Leers. De heer Leers, en dan geef eerst woord aan. Eerst de heer Leers en dan de wethouder. Excuus. De heer Leers.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen, er is een notulist aanwezig en de band die loopt. Dus het rijtje wat de wethouder oplast, dat kunnen we ergens traceren. En misschien is het ook mogelijk om daaraan toe te voegen waarvoor die mensen, die bureaus, betrokken zijn bij het project en hoeveel euro's daarmee gemoeid zijn. En als je daar dan die info kan toevoegen, dan lijkt me dat een goede zaak. Dank u wel.
De wethouder.
Ja, dat klopt. Dan komt het na de zomer naar u toe. En dat lijkt me natuurlijk, dat beschouw ik bijna als vanzelfsprekend, hè, maar ik wil het graag nog uitspreken. Dan gaan we natuurlijk hier in de Raad dat ook met elkaar bespreken. Dat mogen duidelijk zijn. En ja, die hele lijst van bureaus waren ook allemaal gewoon als voorbeeld bedoeld. Dus ja, ik weet niet of het nu op dit moment relevant is om van precies van ieder welke opdracht ze hebben gekregen en hoeveel euro's ze daarvoor hebben gekregen. Maar we kunnen aan de IBA vragen of ze daar informatie over kan geven.
Daarmee zijn we aan het einde van het vragenuur. Er is één set vragen ingediend. Dat betekent dat we nu komen aan het vaststellen van de notulen van de begrotingsvergadering. Ze gaan op een 3a van 7 en 8 november. Ik kijk even of er iemand het woord over wenst. Niet? Dan zijn ze bij deze vastgesteld. Dan 3b, het vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 21 december. Plus was voorgesteld dan de besluitenlijst zoals dat door de griffier is toegelicht. De heer Leers wenst daarover het woord. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Gistermorgen heb ik contact opgenomen met de griffie om te vragen naar de notulen, conceptnotulen en de bandopname. Daarbij bleek dat er geen notulen gemaakt waren omdat er geen notulist was. En er iets misgegaan is met het opnemen van de raadsvergadering. De aanvolgende commissievergadering is wel op band verschenen. Dus wat er is misgegaan, we zullen er wellicht nog iets van over vernemen. Nu het kennelijk niet mogelijk is om het agendapunt, wat maar voor de helft was afgerond, in het geheel te behandelen. En daarvoor nooit een complete behandeling van dat agendapunt op schrift zal verschijnen. Dat lijkt mij een hele slechte zaak. Dus dat noodzaakt mij ook ertoe om niet in te stemmen met het vaststellen van die notulen. omdat ze simpelweg niet compleet zijn en ook nooit compleet zullen worden. Dus ik vraag mij af of dit ooit in de geschiedenis van deze gemeente is voorgekomen en of het niet een hele grote, ik zal het diplomatiek zeggen, misser is dat van een raadsvergadering in een toch wel aanzienlijke gemeente er van een belangrijk gedeelte niks meer op papier staat. Dus wat dat betreft mag ik niet alleen namens de fractie van Hartleers, maar ook namens de Stadspartij en Hoensbroeks Belang aangeven dat wij onder deze omstandigheden deze notulen niet goedkeuren. Dank u wel.
Dan ga ik toch even kijken en dan gaan we toch gewoon stemmen. Wie stelt de notulen wel vast? Wie is voor? Wie stelt ze vast? Dat is de fractie van de SP. Ik kijk even naar het CDA, daar verdeeld. Dat zijn twee voor. GroenLinks, Partij van de Arbeid, OPH, dan D66 en VVD. Wie is tegen? Dat is een gedeelte van het CDA. Dat is de heer Peterman en zijn realisten. Dat is fractie Hartleers, de Stadspartij en Hoensbroeks Belang. En dan zijn ze bij deze vastgesteld. Goed, komen we bij agenda punt 4. Het vaststellen van de ingekomen stukken en kennis nemen van de afdoeningen ervan. Wie wenst hierover het woord? De heer Hazen, de heer Leers. De heer Hazen.
Dank u voorzitter. Voorzitter, bij de ingekomen stukken, het raadsvoorstel staat bij punt 3 van de provincie Limburg, die datum 15 december, in zaken begroting 2017. En dan ga ik bij de ingekomen stukken in het raadssysteem kijken welke brief de provincie heeft geschreven over de begroting. En mag u niet verbazen dat mij dat interesseert, maar is niet terug te vinden.
Ja, Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Brief 2 van de ingezonden stukken, dat is een brief van de heer Eg, van de datum 12 januari, in zaken zienswijze vrijgekomen woonwagen, een standplaats gelegen aan de Celsusstraat 100 te Heerlen. Meneer vraagt daar het een en ander. Met name om de locatie niet te slopen. En wat is nu vorige week gebeurd? Die locatie is gesloopt. Ik vraag mij af hoe dat kan. Waarschijnlijk heeft het een of ander elkaar gekruist. Maar inhoudelijk meldt de brief dat er ook al op andere data aangegeven is gebruik te willen maken van die locatie. En daar aanspraak op te willen maken. Dus in plaats van deze brief alleen ter kennisname aan te nemen, zou ik willen vragen om deze brief te verwijzen naar de desbetreffende commissie. En daar in ieder geval inhoudelijk tekst en uitleg te geven op deze brief die niet alleen aan het college, maar ook aan de raad gericht is. Dank u wel.
Ja, die tweede zullen we doorgeleiden via de voorzitter van de commissie, dat het daar besproken wordt. En dan kan die geagendeerd worden, zo nee krijgt u te horen waarom niet. Het wordt in ieder geval via de voorzitter als gebruikelijk doorgeleid. Met betrekking tot de opmerking van de heer Hazen geef ik even de grafier het woord.
Ja, voorzitter. Het is zoals het is als de heer Hazen dat zegt, dan moeten we dat onmiddellijk in orde maken. Maar hij is er natuurlijk en hij heeft er ook ingestaan. Dus ik kan het voor dit moment niet beoordelen. Ik weet het niet. Nee, nu niet. Maar hij heeft er wel gestaan. Dus het wordt in orde gemaakt.
En dan stel ik voor dat u hem alsnog gewoon nagezonden krijgt allen, zodat u hem niet alleen in het systeem heeft, maar dat ook zeker is dat u misgaat. Als u daarmee akkoord kunt gaan, dan stel ik hiermee dit agendapunt vast. En dan komen we bij agendapunt 5, het geven van een zienswijze over de verwerving van vastgoedpositie PluCV en PluBRBV in het Schinkel kwadrant Zuid. Ik kijk even wie hier over het woord wenst. De heer Klaasens. De heer Leert. Ja, SP. Even kijken, de heer Dame. De heer Lodewijks. Iedereen gehad, volgens mij wel. Ja, geef het woord aan de heer Klaasens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze fractie heeft wel overwogen ingestemd met het Urban Bidboek en staat daar ook nu nog steeds achter. Ook is onze fractie blij dat het college en deze raad het Schinkelgebied in principe willen herontwikkelen. Het nieuws in december om over te gaan tot gemeentelijke koop deed onze wenkbrauwen echter fronsen. We hebben dan ook nog onze bedenkingen en een overtuigend pleidooi van de wethouder nodig alvorens in te kunnen stemmen en een positieve zienswijze te kunnen geven. Gaan we nu echt weer zelf projectontwikkelaartje spelen was onze eerste gedachte toen het nieuws naar buiten kwam. Gelet op het proces stonden we ervan te kijken dat het college dit konijn uit de hoge hoed toverde. We waren nog in de veronderstelling dat marktpartijen in de race waren voor herontwikkeling, maar niets bleek minder waar. Daar waar wij nog in afwachting waren van een presentatie van de initiatiefnemers, die de raad in juli informeerde over hun plannen, en waarmee afgesproken was dat ze na hernieuwd overleg met de portefeuillehouder nog een keer terug zouden komen in een RIA, bleek niets minder waar. Integendeel, uw college wist een werelddeal te sluiten die bij ons voor vraagtekens zorgde. Hoe kon dit nu ineens? We hebben alle stukken goed tot ons genomen, diverse betrokkenen in het proces gesproken, met verbazing kennis genomen van de wijze waarop de portefeuillehouder is omgegaan met de raad, en wat ons betreft niet altijd volledig transparant handelde. In de RIA, de commissie van vorige week, verdedigde hij zich hiertegen door te zeggen dat in verband met de onderhandelingen hij ook niet alles kon delen met de raad. Onze vraag is daarom nu of we op dit moment, waarop we iets moeten vinden van een uitgave van bijna 5 miljoen euro, wel alle benodigde info hebben. En of we alle risico's die we met dit avontuur lopen, wel helder in beeld hebben. Dit ook gelet op het gegeven dat we dadelijk ook nog een besluit hebben te nemen over aankoop van Putgraaf 188-200, waar we ook nog eens 2,5 miljoen euro aan uit zullen geven. Voorzitter, voorwaar geen kattenpis. Waarom nu deze haast? Er werd door de portefeuillehouder gesteld dat Multi haast heeft en het liefste voor 1 januari 2017 wilde verkopen. Maar voorzitter, nogmaals, waarom dan nu deze haast? Ik dacht dat we in deze stad inmiddels genoeg hadden van ontwikkelaars die ons hun wil willen opleggen. Multi zal wat ons betreft, wat wij denken, ook nog wel wat tijd hebben en ook geduld hebben als het iets later is, deze koop. De koopovereenkomst geeft ons inziens het college de ruimte om ook niet per se vandaag al een zienswijze van de raad te vragen. Artikel 2.4 uit de koopovereenkomst biedt die mogelijkheid en ik citeer. Artikel 2.4. De akte van levering zal worden verleden ten overstaan van de notaris uiterlijk 1 maand na kennisgeving van koper aan verkoper van het besluit van de gemeenteraad inhoudende dat hij geen wensen en of bedenkingen heeft ten aanzien van de koopovereenkomst en na ontvangst door de notaris van alle nodige bescheiden die nodig zijn voor de juridische levering als omschreven in artikel 13.1. Of zoveel eerder of later als verkoper en koper nader overeenkomen. Dan heb ik een aantal vragen. Is de wethouder het met onze fractie eens dat we gelet op de ruimte in dit artikel en gelet op de tegenargumenten door de portefeuillehouder zelf in het raadsvoorstel geschreven, ook de mogelijkheid hebben om eerst de stedenbouwkundige uitwerkingen van de daartoe uitgenodigde partijen af te wachten en daarna pas een zienswijze te geven over de eventuele koop? Is de wethouder het met onze fractie eens dat de kans aanwezig is dat als er een stedenbouwkundig uitgewerkt plan ligt, de kans ook aanwezig is dat er dan marktpartijen zijn die kunnen kopen en daarna ook ontwikkelen en dat we dan als gemeente geen 4,6 miljoen euro uit hoeven te geven? Wat weerhoudt ons om deze tijd te benutten? Of heeft uw college al richting gekozen zonder de raad daarvan in kennis te stellen? Gaat uw college vol voor de Lange Jan en de Lange Lies en worden de uitgenodigde scholen gebruikt om uiteindelijk 2 Heerlense iconen terug te brengen in de stad? En daar hoeft helemaal niks op tegen te zijn. En als die keuze al gemaakt zou zijn, ja, dan vinden we dat u dat gewoon nu al zou moeten zeggen. En dan zouden we ook graag willen wat uw ideeën zijn om dat te kunnen financieren. Kan de portefeuillehouder vandaag verklaren dat er nog geen keuze gemaakt is achter de schermen? En dat dus beide scholen, zoals hij ze uitgelegd heeft in de commissie, evenveel kans hebben om gekozen te worden. Voorzitter, dan de financiering. En ik citeer uit het raadsvoorstel. Kosten en dekking. Vanuit de provincie zijn in het kader van de toegezegde middelen ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen opgenomen in het bidboek, specifiek voor deze verwerving, inclusief bijkomende kosten, middelen ter beschikking gesteld, groot 5 miljoen euro, de voor aankoop benodigde additionele kosten, onder andere de notaris en de taxatiekosten, zijn geraamd op 30.000 euro. Dit lezende constateert mijn fractie dat de provincie deze hele eventuele koop financiert. Onze fractie staat daarvan te kijken omdat normaliter de provincie cofinanciert. Kunt u zwart op wet aantonen dat de provincie voor deze verwerving inderdaad exact 5 miljoen euro ter beschikking heeft gesteld? Met andere woorden, voorzitter, hoeven we ons op dit punt van financiering geen zorgen te maken dat we dadelijk verrast worden met allerlei zaken die we nu op de een of andere manier nog niet voorzien zouden hebben. Voorzitter, na beantwoording van de wethouder in eerste termijn vragen we een schorsing van een kwartier om eventueel een motie te kunnen formuleren die we dan in tweede termijn over dit thema in willen dienen. Tot zover voor dit moment.
Prima. Ik geef het woord aan de heer Leers.
Ja, de voorzitter, ik denk dat mijn betoog naadloos gaat aansluiten op het betoog van de heer Klaassen, maar vooraf nog wat vragen. Vorige week tijdens de commissievergadering en de raadsinformatieavond heb ik geïnformeerd naar een aantal stukken, zoals notulen en andere stukken, opgemaakt tijdens de vele overleggen met de kerkraadse projectontwikkelaar Meijer en Partners. Toen het ging over de herontwikkeling van het Schinkelcourant. Er waren stukken, wel of niet, dat werd niet helemaal duidelijk, maar er zou iets worden aangereikt aan ons. Ik heb tot op dit moment niks gezien. Ook zou er zwart op wit uitleg worden gegeven over hoe het zat met het recht van overpad, wat geldt op het gedeelte wat betreft het gedeelte van Jonge, de oude prijsmapper in het gebied. Bovendien zou nagekeken worden hoeveel lege woningen wij op dit moment in het centrum hebben, omdat er kennelijk plannen leven voor om urban woningen daar te gaan bouwen. Dus hoe zit het met die info? Komt die nog of komt die helemaal niet? Met het uitvoeren van dit plan zouden zo'n 20.000 vierkante meter kantoren en winkelruimte uit de markt genomen worden. Dat is natuurlijk een goede zaak, zeker als je de situatie in onze binnenstad bekijkt. We hebben vorige week ook gevraagd wat de sloopkosten zijn om die meters fysiek met de grond gelijk te maken. Ook daar is helaas nog geen antwoord op gegeven. De heer Klaassen had het zojuist erover dat er wellicht bij het college toch al wat meer duidelijk is dan bij de Heerlense politiek. Na het lezen van het krantenartikel van vanmorgen dat er aangrenzend aan dit gebied binnenkort een tapasrestaurant opent in de voormalige Duttlervestiging. Daar werd althans in het artikel aangegeven dat wethouder Brake het een en ander heeft verteld over de ontwikkelingen al daar, wat de ondernemer enthousiast gemaakt heeft om daar te gaan investeren. Ik neem aan dat de wethouder daar niks anders heeft verteld dan hetgeen wat wij weten. En als er meer bekend is, dan zou wellicht vanavond het ultieme moment zijn om ons daar ook over te informeren. Dus wat is daar gezegd en wat kunt u ons nog vertellen? Ook de IBA-krant suggereert het een en ander. Dat zal niet meer zijn dan wat wij willen. Ook de lokale partijen, Hoensbroeks Belang, de Stadspartij en Hartleers, zijn geen voorstander dat de gemeente in dit stuk voor projectontwikkelaartje gaat spelen. We hebben gezien bij het Royaal gebeuren dat wij nu eigenaar zijn van een pand wat inmiddels veel geld heeft gekost, maar waarvan allerminst zeker wat de toekomst ervan is. Dat we eigenaar zijn van vele panden aan de spoorsingel die nogal verloederd zijn, waarvan we niet alleen eigenaar zijn, maar waarbij ook nog vele miljoenen gemeenschapsgeld in rook zijn opgegaan. En de vraag is, en die stelde de heer Klaassen ook al, als wij die 5 miljoen beschikbaar hebben van de provincie Limburg om dit gebied aan te kopen, dan zitten wij feitelijk kosteloos in dit geheel. Kan de wethouder dat nog eens bevestigen, net zoals vorige week, dat zonder ingrijpende vernieuwing al daar na sloop wij gewoon met die 5 miljoen uit de voeten kunnen. Wij staan hier gematigd positief in, maar wachten natuurlijk de beantwoording van het college in eerste termijn af. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Beste voorzitter, ja, wij zijn wel zeer te spreken over het vaststellen dat na het vaststellen van het bidboek er actie is ondernomen om het voormalige winkelcentrum De Plu aan te kopen en daarmee deze doelstelling te verwezenlijken. We hebben vorige week in de commissievergadering de bevestiging, wat ik me kan herinneren, wel gehoord dat de gemeente geen projectontwikkelaar wil gaan spelen en zal gaan spelen. En dit was volgens mij door de wethouder positief bevestigd. Dus wat dat betreft zijn wij daar ook zeer tevreden over. Er zijn meerdere plannen in het verleden gepasseerd geweest, die wij ook hier in de Raad en in de Commissie en in de RIA's allemaal gehoord hebben. En wellicht kunnen die goed worden ingepast in samenspraak met het college. Dit deel van het centrum was en is momenteel zeker niet aantrekkelijk en verdient een passende aanpak waarbij de regie in dit bij de gemeente ligt. Wonen in het groen is besproken, een stadspark, een compacter centrum, ruimte voor horeca, een verbinding met het mooie Parkstad Limburg Theater. Ook het reduceren van de vierkante meters retail en kantoor is zeer positief en voldoen aan de gestelde ambities. De PvdA-fractie stemt dan ook zeker in met de aankoop van de plu.
Dank u wel, de heer Haasen. Dank u wel, voorzitter. Dit agendapunt is uitgebreid besproken in de RIA en in de commissievergadering van vorige week, van de 18e. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Er zijn ook heel veel vragen over beantwoord. Ik sluit voor een klein gedeelte bij de heer Klaasens aan, waarin ik constateer van de context hiervan hebben we eerder al geformuleerd in het Urban Bidboek. Daar zijn we allemaal mee akkoord gegaan. En ook daar in de ontwikkeling van het Schinkelgebied. De SP-fractie vindt een goede zaak dat daar iets gebeurt op dat terrein. En met dat Schinkelkwadrant. We hebben in de commissie, in de RIA en in de commissievergadering ook de vraag gesteld naar welke risico's lopen we dan. Op het risico dat het weer een obligate vraag is, wil ik hem toch maar stellen. Welk risico zit er dan aan? Ik denk dat in mijn bijdrage in de RIA en in de commissievergadering heb ik ook de parallel getrokken met de panden aan de spoorsingel. Die wellicht niet helemaal opgaat. De panden aan de spoorsingel zijn aangekocht met een plan om verder te ontwikkelen. In afwachting van de ontwikkeling van de marktwaarde van die panden zijn ze nog steeds een eigendom van de gemeente en staan ze er nog. En een van de risico's waar ik wellicht vorige week wat duidelijker in had moeten zijn, was van wat als de marktwaarde nou stijgt in dat gebied? Wat gebeurt er dan? Staan die panden er dan nog over 10 jaar ook in dezelfde staat? Of wat gebeurt er dan? Is de aangekondigde sloop van dit 75%, daar gaat het om van dat gebied, is dat een harde afspraak of niet? Dat wil ik graag van de wethouder horen. En wat komt er dan voor terug naar de stad? Nou ja, mevrouw Mali noemt al een aantal suggesties. De wethouder heeft dat ook al gedaan in het voorstel. Maar wat komt er nou daadwerkelijk van terecht en hoe ver zijn de plannen dan? Aangenaam verrast door bijna de artist impression in de IBA-krant. Waarin het al wordt geformuleerd als genoemd als het Heerlense Central Park. Mogen we dat hopen? Ik heb nog even tot slot een vraag en ook naar analogie van de bijdrage van de heer Klaassen, hoe dat nou zit met provinciegelden. Met andere woorden, betaalt de provincie nou de gehele aanschaf van dat gebied? Hoe zit dat nou precies? Tot zover.
Dank u wel, de heer Dame. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik denk dat er in de RIA en commissie al voldoende over dit onderwerp gesproken is. En waar het eigenlijk ons als oudere partij heel nog om gaat, is natuurlijk de planvorming die zich nadat we hierover gesproken hebben, over dit raadsvoorstel, de planvorming op welke manier en welke wijze dat ingevuld gaat worden. En waar wij nog een vraag over hebben richting het college, is natuurlijk met betrekking tot die planvorming. En als we het dan spreken over wonen in het groen en woningen die daar eventueel inderdaad gerealiseerd gaan worden, op welke wijze worden ouderen daar inderdaad in die totale planvorming meegenomen? Want dat is toch een distantieel onderdeel van de bevolking van onze stad. En op welke wijze kunnen we dan inderdaad ook tegemoet zien dat hetgene wat daar inderdaad gerealiseerd gaat worden, een stuk wordt ook voor de ouderen in onze samenleving. Dat zo het zover voor.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
Dan een vraag aan de heer Dame natuurlijk. Dan neem ik aan dat de oudere partij er ook heel erg over te spreken is, dat in het tweede Schinkelkwadrant een heel groot nieuw complex gepland staat, met name en eigenlijk louter en alleen voor ouderen. Dus ik neem aan dat u dat dan ook een goede zaak vindt.
Ja, dame.
Alles, meneer Leers, dat moest u trouwens eigenlijk al weten. Dat is een overbodige vraag. Alles waar wij als ouderen in ieder geval in meegenomen kunnen worden en waar we in de planvorming ook heel duidelijk in aanwezig kunnen en mogen zijn, is voor ons natuurlijk positief.
Voorzitter, dan nog één korte vraag. Dank u wel. Denkt u niet dat het dan wellicht iets te veel oudere woningen worden als zowel inschenkelkwadrant 1 als inschenkelkwadrant 2 louter en alleen woningen voor die doelgroep worden gerealiseerd? Of denk u dat er nog vraag genoeg voor is?
Ja, dame. Ik denk dat er nog wel vraag genoeg voor is, maar voorzitter, ik wil niet vooruitlopen op de invulling van de planvorming. Ik ga ook niet cijfers noemen, moeten het er 200 of 2000 worden. Ik ga alleen inderdaad richting het college de vraag stellen of in gedacht gaat worden in de planvorming, zodat de ouderen meegenomen worden. En dat vind ik voor onze partij zeer belangrijk.
Ja, dank u wel. De heer Lodewijks. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Op voorhand kunnen we zeggen dat wij instemmen met, of laten we zeggen, ons kunnen vinden in de voorgestelde raadsvoorstel, zij het wel met een kanttekening. En die kanttekening die zit hem eigenlijk in het vastgoedbeleid. We zien hier nu dat, dat om regie te voeren, dat de overheid, laat ik maar de overheid, gemeentelijk en provincie, willen investeren in vastgoed. Nou, u kent onze standpunten. Wij vinden dat beleidsgeld niet in, of laten we zeggen, gemeentelijk geld eigenlijk niet in stenen moet zitten. Dus ja, we kunnen ons vinden om hier de regie te pakken, maar ik zou heel graag van de wethouder willen horen of dit nu een substantiële verandering van het vastgoedbeleid betekent. En als dat zo is, dan wil ik graag daar in een commissie nog eens nader over praten van wat nou het vastgoedbeleid wordt van onze gemeente.
Voorzitter, mag ik de heer Lodewijks een vraag stellen? Dat klinkt mij als muziek in de oren wat u zojuist vertelt, maar kunt u het dan ook eens zijn met de vraag die mijn fractie in de en de portefeuillehouder gesteld heeft, of de mogelijkheid niet aanwezig zou, of de mogelijkheid niet gebruikt zou moeten worden om artikel 2.4, het nu niet geven van een zienswijze, gebruikt zou kunnen worden om juist eerst die stedenbouwkundige uitwerking plaats te laten vinden, want dan kunnen we wellicht voorkomen dat we als gemeente moeten kopen, en is de kans aanwezig dat een marktpartij alsnog die rol overneemt en de hele ontwikkeling op zich neemt.
Ja, de heer Lodewijks.
Laat ik op voorhand zeggen dat ik niet ontevreden ben over de regierol die de gemeente hier pakt. En ik denk dat dat nu ook nodig is om geen vertraging in dit proces te krijgen. U duidt op een artikel waarmee we mogelijk vertraging oplopen en weer op zoek gaan naar marktpartijen. Daar ben ik altijd wel voorstander van, maar ik denk dat hier de regie en de snelheid wel geboden zijn om de omgeving, de gemeente, de partijen die geïnteresseerd zijn, die plannen willen invullen om die nu aan de gang te, aan de gang te zetten, zou ik eerlijk willen zeggen.
Ja, Klaas.
Ja, voorzitter, een duidelijk antwoord. Wellicht weet de heer Lodewijks dan wel meer waarom er deze snelheid geboden is, want dat is mij en mijn fractie uit de voorliggende stukken niet gebleken als alleen de opmerking dat Multi snel wilde vervreemden. En verder is voor mij niet duidelijk waarom het allemaal zo gigantisch snel moet en waarom we niet de stedenbouwkundige uitwerking af kunnen wachten. Want die kan ook over 2 maanden klaar zijn.
Ja, Lodewijk.
Even een antwoord, kort vraag. Ik ben niet meer op de hoogte dan u. Snel is voor mij niet heel snel of supersnel of langzaam. Voor mij is het proces moet in gang worden gezet en daar moet de juiste snelheid in komen. En ik denk dat we daar nu hiermee een start kunnen maken. Dus ik weet niets meer dan u. Ik wacht ook het antwoord van de wethouder af. Maar onze visie is, ga aan de gang, zet het proces in gang en doe dat op deze manier. Maar ik ben wel heel geïnteresseerd in wat de vastgoedstrategie van de gemeente is en of die verandert. Want dan vind ik dat wij als raadsleden daar in ieder geval over mee moeten praten.
Ja, een interruptie van de heer Leers.
Dank u wel. Nu de heer Lodewijks voor de tweede of de derde man refereert aan de vastgoedstrategie van de gemeente, zou op die vraag als volgt geantwoord kunnen worden, vraag ik aan hem op pagina 3 van 500.1.2... Actieve verwerving staat in contrast met de bestaande gedragslijn om in bezit zijnde vastgoed zo snel als mogelijk te verkopen en hetgene wat erachter komt. Of dat het antwoord zou kunnen zijn op zijn vraag en als dat zo is, dan lijkt ons dat duidelijk.
Heer Lodewijks.
Dat is niet het antwoord op mijn vraag. Ik zie hier een aantal, laten we zeggen, activiteiten plaatsvinden die, laten we zeggen, niet helemaal stroken met hoe wij als liberalen denken over het verwerven van vastgoed door een overheid. En de lijn die hier beschreven staat is een beetje conform onze lijn. Maar we vinden hier nu een aantal activiteiten plaats waarop regie moet worden gevoerd. Dat kan ik begrijpen. Maar betekent dit nu ook voor het college dat we van die lijn afstappen? En dat was mijn vraag aan de wethouder. Dus
okay.
Voorzitter,
de heer Leers,
maar dan is het toch juist zo dat dit punt wat onder de tegenargumenten als risico wordt opgevoerd, juist datgene onderstreept wat u concludeert en hier in het voorstel staat. Dus dat impliciet is hier toch een antwoord gegeven op die vraag dat het in het geheel niet strookt met het geldend beleid en wij hier volledig afwijken ervan. En dat bekrachtigt juist uw stelling, waarin ik mij overigens in het wel in grote gedeeltes kan vinden hoor.
De Lodewijk.
Nee, laat ik daar niet op ingaan. Ik ben niet van de gemeente. Ik vraag deze vraag aan het college. Fijn dat u hem stelt, maar ik stel hem aan het college. Dus u mag hem van mij ook aan het college stellen of dit de lijn of deze incidenten, deze activiteiten, we in de toekomst nog meer kunnen verwachten. En of dan dit dit betekent dat de vastgoedstrategie van de gemeente gaat veranderen. En daarover vind ik dat wij als raad iets moeten vinden. En daarom de vraag aan de wethouder. Verandert dit de strategie? En zo ja, dan zou ik dat willen weten en dan zou ik met u graag daar in debat over willen gaan.
En uiteindelijk zijn we ook allemaal van de gemeente in deze raadzaal. Ik geef het woord aan het college, ik geef het naar de wethouder. De heer Braken. Nog een interruptie van de heer Peterman. Oh, dat heb ik dan gemist. Excuses. De heer Peterman dan met zijn termijn. Excuses.
Ja, voorzitter. De heer Lodewijk schreef het over vertraging. Nou, dit verhaal over dit stukje hele praten we helaas al jaren over. We praten al jaren voor een invulling van de Schinkel. Al jaren werd ons voorgehouden dat er mogelijk een Primark zou komen. Al jaren wordt gekeken naar een aanpak van de Alexanderplatz, oftewel de burgemeester van Grunsveldplein. En we vinden het in eerste instantie zeer jammer dat een initiatief van marktpartijen helaas in een zwanendood is gestorven. De wethouder heeft tijdens de commissievergadering al laten weten dat het hele proces, zeker tot in de zomer, niet bepaald een schoonheidsprijs verdiende. Daarna is het ook nooit meer adequaat opgepakt. Zij het wel dat de marktpartijen zich dan op het eind wellicht nog wat beter hadden kunnen presenteren met het zogenaamde alternatief. Gematigd positief zijn we dan ook wat betreft dat het nu lijkt dat er een eind komt aan deze rotte kies, CQ Puist in een hartje helen. Maar juichen absoluut niet toe dat de gemeente nu weer van projectontwikkelaar CQ Bedrijf gaat spelen. Want als we ergens de laatste 7 jaar louter negatieve ervaringen mee hebben, is het wanneer de gemeente dat doet. En we hadden dan ook liever gehad dat dit verhaal rechtstreeks bij marktconforme partijen op het bordje was beland, die er vervolgens adequaat mee omgaan. Want de heer Daam heeft het bijvoorbeeld weer over een stedenkundige visie. Voor je het weet zijn we dadelijk helaas alweer jaren verder en zie ik een eerstvolgende verandering misschien pas in 2020, 2022 plaatsvinden met enig geluk. Jammer vinden wij dat wel. Wij betreuren ook de betrokkenheid van de IBA, een club waar we totaal geen vertrouwen in hebben en die we ook liever zien wegblijven. En houden hiervoor dan ook onze eerste termijn hierbij.
Ik kijk even of ik iemand gemist heb verder, ik dacht het niet. Nee, dan is nu het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Papier is geduldig. Het is wel goed om heel veel zaken gewoon eens goed op papier te zetten. Als je helemaal nooit een visie neerzet en niet aangeeft waar je met je stad naartoe gaat, met je centrum naartoe gaat de komende jaren, dan zorgt het voor heel veel onrust in de buitenwereld. Dan weet men niet waar men naartoe is en dan gaat men vaak op de handen zitten. En op de handen zitten betekent dat het centrum zich niet ontwikkelt. Dat panden leeg blijven staan. Dat hele gebieden leeg blijven staan en verloederen. En dat het vertrouwen in zo'n centrum ook achteruit holt. En dat heeft allerlei andere gevolgen. Namelijk dat ook investeerders niet willen komen. Dat winkelketens zich terugtrekken. Dat je meer en meer leegstand krijgt. Daarom is het belangrijk dat je dus die visie op papier zet. Dat hebben we met z'n allen gedaan. Dat hebben we gedaan in het bidboek. Een bidboek dat ook bij u heeft voorgelegen. En ik denk dat we daarmee een belangrijke stap hebben gezet. Het werd voor iedereen duidelijk dat er wat ging gebeuren in het centrum van Heerlen. Het werd ook vooral duidelijk welke richting dat was. En ja, richting geeft ook de sturing aan die buitenwereld. Maar goed, dat is uiteindelijk wel papier. En het is heel mooi dat dat papier ook leidt tot geld, tot budgetten vanuit verschillende hoeken en gaten. En daarom vind ik de opmerking, bevreemd de opmerking van de heer Peterman mij. Want je kunt wel zeggen, we houden de IBA eruit. Ja, daar kun je voor kiezen. Ik denk dat er weinig mensen in deze raad medestander van zullen zijn. Want het impliceert namelijk ook gewoon dat de investering die IBA wil doen in het centrum van Heerlen, 8 à 10 miljoen, reservering die men heeft gemaakt en ook is goedgekeurd door de AVA, dat die dan ook op losse schroeven staat. Dat lijkt mij dus zeer onverstandig. Ik denk dat de IBA hier juist een positieve rol in speelt in dat proces.
Zijn er opzichte van Peterman?
Voorzitter, via u aan de wethouder. We hebben in ieder geval niet ingestemd met het bidboek van de IBA. Laat dat duidelijk zijn. En twee, dat betreft louter inderdaad provinciale gelden en gelden van elders. En IBA is tot nu toe nog helemaal niet ingeslaagd om überhaupt marktconforme gelden hier naartoe te trekken. Grote mond, all action, no talk.
Ja, voorzitter. Als je grote woorden over de IBA spreekt, lijkt me wel handig dat je dan weet waar je het over hebt, dat je erin verdiept hebt. Want er is geen IBA-bidboek. Er is een bidboek vanuit de gemeente Heerlen gesteund door de IBA en de provincie. En het gaat hier niet of de IBA nog marktconforme gelden heeft gehaald. De IBA heeft zelf een pot, zelf een budget, ook om te besteden aan projecten. En uit dat budget heeft men, middels de AVA, 8 à 10 miljoen gereserveerd voor het bidboek Heerlen, voor het centrum van Heerlen. Dus zeggen de IBA moet maar gewoon helemaal eruit blijven, betekent ook dat de IBA niet meer aan de lat hoeft te staan voor die 8 à 10 miljoen. Dat lijkt mij gewoon niet verstandig. Goed, dus dan heb je op papier gezet, je hebt partners gevonden,
voorzitter,
en je wil samen aan de slag.
Ja,
even voor de discussie, dat is niet zo vaak het woord IBA gevallen.
Ja.
Hoeveel miljoen dragen wij ook alweer als gemeente bij aan de IBA?
Wij dragen als gemeente,
ik ben de wethouder,
ja. Ja, ik weet dat niet precies uit mijn hoofd, maar circa 9 miljoen. Ja. En dat betekent dus als je, maar dan gaat het dan dreigt over het IBA te gaan, maar hier zit een suggestie in die vraag. Dus daarom zal ik iets nader erop ingaan. Natuurlijk heeft de IBA een, dus de provincie draagt de helft bij, hè, van de pot van de IBA. Dat was oorspronkelijk 45 miljoen, dat is nu ietsje hoger. De provincie draagt daar de helft van bij, 22,5, en de gemeente is ook 22,5. Dan kun je een beetje uitrekenen. Daarom komt 9 miljoen, het aandeel naar inwoners. Maar daar wordt natuurlijk de IBA zelf uitbetaald. Daar zijn allerlei trajecten die daar vooraf van zijn gegaan uitbetaald. En daar worden dus ook projecten uitgesubsidieerd. Nou, 8 à 10 miljoen voor het centrum van Heerlen, dat is dus al als het goed uitpakt. Hè. Als we goed kunnen doorpakken, resultaten laten zien. En het wordt 10 miljoen meer dan we zelf hebben ingelegd. Maar vergis u niet, het is niet alleen maar het centrum van Heerlen dat uit de IBA-pot put. We hebben bijvoorbeeld ook het Stedelijke Parkenproject waar Heerlen zelf met gebroken bos et cetera een dikke vinger in heeft. En als u het IBA-krantje dat onlangs verschenen is doorkijkt, komt u nog meer voorbeelden tegen van Heerlense projecten die gebruik hebben kunnen maken van IBA-geld. Dus ik denk dat je, als je een rauwe economische rekening op zou maken, maar wat ons betreft is IBA meer dan dat, dat de gemeente Heerlen het niet slecht doet op dit punt. Goed, dan even misschien genoeg voor het moment voor de IBA. Maar ze zijn natuurlijk wel aangehaakt in dit geval. Ja, dus je hebt dat op papier staan, maar dan moet je ook de daden laten zien. En ik denk dat je, hier geldt ook wel een beetje de regel no guts, no glory. Je moet dus ook af en toe wel risico's nemen. Dus tegen de SP zeg ik ook ja, natuurlijk zitten al deze stappen risico's. Het kopen van een stadskantoor hiernaast, daar zitten risico's aan. Het kopen van de Putgraaf, daar zitten risico's aan. Het kopen van Schinkel-Zuid, daar zitten risico's aan. Want op het moment dat je koopt, neem je regie, zoals de VVD ook terecht zegt. En de regie brengt verantwoordelijkheid.
Ja, een korte vraag. Het risico bij de Putgraaf, kun je dat uitleggen? Want dat zie ik zo niet. Daar heeft u een heel duidelijke visie op neergelegd in de commissie vorige week. Huren, slopen, ja, gras inzaaien, is ja, nul risico.
Nee, ja,
maar ik stel voor dat u dat meeneemt in de behandeling van het agendapunt, Graaf. Laat dat toevallig op de agenda staan. Dus ik
wil
u vragen om die mee te nemen en
straks
te beantwoorden, ja, zodat we nu het op dit punt kunnen houden.
Ja, maar geld uitgeven is natuurlijk ook gewoon een risico nemen. Het betekent namelijk een verdelingsvraagstuk. Het betekent ook dat je dat geld elders bijvoorbeeld niet uit kunt geven. Dus die keuzes moet je dan ook maken. Maar het grootste gevaar voor het centrum van Heerlen is dat je jezelf laat verlammen daarin. Dat je die keuzes niet maakt, dat je die stappen niet zet. En we zullen heus ook wel eens een keer een stap nog gaan zetten, waarvan we achteraf zeggen, nou ja, misschien is dat niet het 100% succes, heeft het 100% succes gebracht dat wij hadden gedacht. Natuurlijk zal dat ook wel eens gebeuren. Dat hoort er ook bij. Maar nogmaals, ik vind het allergrootste risico voor ons centrum is niks doen, stil blijven zitten. En als je dan kijkt naar onze visie, dan nemen we ook stappen die daarin passen. Dan willen we kantoormeters uit de markt halen, willen we retail uit de markt halen. Dat doen we ook met deze drie aankopen die ik net in een rijtje heb genoemd. Maar we willen ook het aanzien van onze stad verbeteren. Want u weet, net zo goed als wij dat weten, als college, dat het Schinkel er al heel lang slecht bij ligt. Het is een verloederstuk van de stad, ook nog eens midden, toch midden in het centrum. En iedereen, ja, dat is eigenlijk een soort gevoel, collectief gevoel van schaamte, denk ik, over hoe zo'n groot vastgoedproject, want het gaat niet over even één pandje, hoe zo'n groot vastgoedproject er zo slecht al zo lang bij ligt. En als dan een kans zich voordoet om actie te ondernemen, moet je die kans ook gewoon grijpen. Ja, en daar komen we op het verhaal dat Multivastgoed aangaf, eigenlijk tegen het eind van het jaar aangaf, van wij willen gewoon echt vervreemden en we willen daar haast mee maken. Ja, dan ben je dus geen speelbal van een projectontwikkelaar. Ik zou het eigenlijk omgekeerd, buiten het feit dat ze blijkbaar geen projectontwikkelaar meer zijn, want dat is de reden om ze vervreemden. Maar dan ben je dus juist geen speelbal, sterker nog, je kunt zelf druk zetten. En dat is ook gebeurd in de onderhandeling. En ik denk dat dat de reden is waarom je uiteindelijk op deze prijs ook uitkomt en ook kunt uitonderhandelen. Ja, en dan vind ik wel dat je ook onze kant van de deal, zal ik maar zeggen, hè, die moet je dan ook houden. En dat betekent ook, als je hebt gezegd ja, we gaan dat proces nu met elkaar in en we gaan die snelheid betrachten, dat je die snelheid er ook in houdt. En dat is niet alleen maar een collegebesluit nemen voor de 1 januari, maar dat betekent ook daarna zo snel mogelijk het voorleggen aan uw raad, hebben we ook gedaan. U geeft daar uw zienswijze op en dan ook doorpakken. Ik zou het niet fair vinden om te zeggen, nou dan gaan we dat weer een paar maanden uitstellen en dan zien we wel. En ik denk ook niet dat het zo makkelijk is om te zeggen dat nu 4,6 een fixed price is voor wie dan ook die ooit nog daar wil gaan kopen. Nee, de deal is de deal. En op het moment dat zo'n deal om welke reden ook zou vervallen, liggen alle opties weer in feite op tafel en zouden er ook gewoon hogere bedragen uit kunnen rollen. Dus u neemt dan daar met dat soort stappen, zou u gewoon een groot risico nemen.
Kan de wethouder ons dan meenemen in zijn verhaal dat hij zegt, we hebben nu een gigantisch goede prijs gekregen en of dat in de toekomst nog zo is, God mag het weten. U kunt ons dan zeggen van waarom het u wel gelukt is en anderen niet. Misschien dat we daar in toekomstige projecten dan nog heel veel van kunnen opsteken.
Ja, dat heb ik al verteld eigenlijk. Hè. Het feit dat men zichzelf tijdsdruk had opgelegd, geeft natuurlijk ook een zekere riante positie, zal ik maar zeggen. Het feit dat we daar ook denk ik een deskundig onderhandelaar naartoe hebben gestuurd, die dat ook gewoon goed heeft uitonderhandeld. Dat is de reden waarom hier op een goed resultaat uitkomt.
Meneer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Net gaf de wethouder aan van het is altijd een risico, maar dat mis ik nu even in het verhaal. Het zal wel te ingewikkeld voor mij zijn. 4,6 miljoen en 5 miljoen krijgen is volgens mij dus absoluut geen risico. Kan de wethouder dat even toelichten waar het risico dan toch nog ligt voor de gemeente?
Ja, dat was ik nog niet. Nee, dat is niet dat u het niet begrijpt. U kunt het nog niet begrijpen, maar dat was nog niet aangekomen. Daar ga ik nog komen. Nou goed, dan zet je deze stap en dan neem je dus verantwoordelijkheid. Je wordt eigenaar daarvan. En het risico is natuurlijk wel dat je toch niet erin slaagt om het herontwikkeld te krijgen. Dus je moet natuurlijk wel nu ook stappen gaan zetten om tot die herontwikkeling te gaan komen. En in dat opzicht is verantwoordelijkheid nemen altijd risicovol.
Maar nu raak ik de draad toch even kwijt. Vanuit de markt begrijpen we dat er een partij met een plan 5,5 miljoen had willen aftikken voor het project. Gemeente krijgt het voor 4,6 miljoen. Die partij met dat plan die 30 miljoen zou willen investeren, die wil nog een miljoen meer geven, maar die krijgen het niet geregeld. U wel en u hebt geen plan. Hoe is dat te verklaren? Kunt u dat verklaren of niet?
Wethouder. Ja, misschien is het beter te volgen als dat deze barrage van interrupties wat minder natuurlijk is. Want het is eigenlijk een punt dat hier weer daarnaast staat. Ik vind het leuk dat soort bedragen, die dan worden genoemd, 5,5 miljoen en zo. Maar ik heb het nergens zwart op wit gezien. Dus ja, ik vind dat toch wat speculatief om het zomaar te zeggen. Het enige wat ik weet is dat wij hebben een overeenkomst met Multi kunnen sluiten. En die overeenkomst is voor 4,6 miljoen.
Interruptie, meneer Van Rijk.
Meneer de voorzitter, heeft de wethouder enig idee hoe het kan dat meneer Leers enige informatie heeft uit marktpartijen van anderen die de rest van de raad niet heeft?
Wethouder. Ja, voorzitter, die vraag kunt u beter aan de heer Leers stellen, denk ik, niet aan mij.
Meneer de voorzitter, een vraag aan de wethouder.
Moment, de heer Verrek, u wil een vraag stellen aan de heer Leers?
Ja.
Dan kunt u dat in uw tweede termijn doen. Dan zijn de mogelijkheden om met elkaar in debat te gaan. Vroeg net een interruptie. De heer Leers had een interruptie geplaatst. Een interruptie op interruptie. Als dat iedereen doet, dan wordt het een spaghetti. Dus in uw tweede termijn kun je dat doen. De heer Leers wens een interruptie op de wethouder.
Ja. De heer Leers. Kan de wethouder zich herinneren dat vorige week tijdens de RIA en de commissievergadering, die volgens mij gecombineerd is op dat moment, En een commissielid heeft aangegeven dat er vanuit de markt meer was geboden, zijn de 5,5 miljoen. En dat het commissielid in ieder geval niet het ondergetekende raadslid is, wat nu in het woord is, maar dat dat toen ter sprake is geweest en dat tot op dit moment in ieder geval inhoudelijk nog niet op terug is gekomen waar zich dat verschil op berust.
De wethouder.
Ja, voorzitter, dat klopt. Het was een ander commissielid, het was de heer Peters, als ik het goed, me goed herinner. Maar ja, dat geldt eigenlijk in feite hetzelfde antwoord voor.
Ja. Interessant dus van de heer Peters.
Niet gezien.
De wethouder heeft het over een deal, de art of the deal. Zou het niet... de gemeente heeft ervaring met ABC-constructies, hè? CBS-verhaal is natuurlijk een van de meest grote voorbeelden daaromtrent. Zou het niet interessant kunnen zijn dat u daarna meteen, laat ik zeggen, u koopt het voor die ideale prijs en dan direct doorschuift naar een marktconforme partij die het dan neerlegt en dan vervolgens volop aan de gang gaat met de herontwikkeling?
Wethouder.
Ja, Out of the Deal is geloof ik een boek, hè, van een bepaald persoon, hè, van Trump, als ik het goed heb. Ja, ja. Misschien waar uw inspiratiebronnen liggen. Kijk, de ABC-constructie zou je voor kunnen kiezen als je direct zo'n partij hebt klaar hebt staan. Wij denken echt dat het verstandiger is om nu eerst die stedenbouwkundige visie ook uit te werken. Om ook het gesprek aan te gaan met partners in de omgeving. En vervolgens ook te komen tot het goede planologische kader. En dan vervolgens, en dan kom ik eigenlijk ook op vragen die eerder gesteld zijn. En dan vervolgens ook te kijken naar welke marktpartijen in staat zijn om dat ook te gaan realiseren. Dus nee, de overheid, hè, dat antwoord ik eigenlijk de vraag van de heer Klaassen. De overheid moet hier geen projectontwikkelaar spelen.
De heer Klaassen.
Heel kort, en dat is niet om woorden fijn te gaan slijpen, maar de portefeuillehouder noemt hier in staat zijn. Het gaat er volgens mij om marktpartijen die willen. In staat zijn zullen er heel veel zijn, maar welke willen, daar gaat het om.
Ja, ik denk dat het dan ook helpt als je een visie, een stedenbouwkundige visie hebt. Dat geeft natuurlijk ook een kader om te kijken wie wel wil en wie niet wil. Dat is gewoon dan ook heel helder. Goed, even kijken. Ja, dan zegt de SP, kun je een harde belofte geven dat u ook tot sloop overgaat? Nee, dat op dit moment niet. En dan kom ik ook eigenlijk terug op de vragen van het CDA. Die stedenbouwkundige visie kan nog een aantal kanten opgaan. Het is niet al dat we nu al weten wat we daar willen. Ik weet, dat wordt altijd geroepen, ja, er komt Lange Jan en Lange Lies van... hoe heet ze ook weer? Van zien hoeven. Zal daar gerealiseerd worden. Ja, het kan inderdaad. Zoals u al zei, hè, wellicht is dat een goed idee. Maar het is veel te vroeg om daar nu op vooruit te lopen. Dat willen we ook niet. Dus we gaan open dat proces in. Hè. Nogmaals, dat is geen prijsvraag. Hè. Die vorm heeft het niet gekregen. Het is wel de bedoeling dat daar één visie uitkomt door een aantal bureaus samen tot stand gekomen. Dat kan leiden tot de conclusie dat je inderdaad overgaat tot sloop van 75% van het gebied. Kan ook zijn dat het natuurlijk dat het minder is en dat je nog wat bestaande structuren gebruikt. Maar daar wil ik gewoon echt niet op vooruit lopen, want we weten niet wat eruit komt.
Van de heer Haas, hè?
Ja, voorzitter, de wethouder was al bijna antwoord aan het geven op mijn niet gestelde vraag.
Ja.
Het zijn niet harde toezeggingen van om over te gaan tot sloop. Lijkt bijna in tegenspraak tot wat hij eerder vertelde van, en wat gaan we daar nou mee doen dan? Wat blijft er nou wel en wat blijft er nou niet? Ik zou zeggen, van als wij het over eens zijn dat het zo'n puist is in de stad, echt een onding, hè, wat hij zelf ook zegt, van het is het centrum onwaardig, ja volgens mij weder dan zo snel mogelijk vanaf.
Wethouder.
Ja, maar laat ik dan twee dingen uit elkaar halen. Het feit hoe het aanzicht nu is, is inderdaad de stad onwaardig, het centrum onwaardig, kwaliteit daarvan onwaardig. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat je alle structuren daar moet weghalen. Hè? Dus er zijn natuurlijk ook opties waarbij je bijvoorbeeld de structuur van het gebouw wel laat staan, of delen daarvan, maar de buitenkanten ervan afhaalt en er bijvoorbeeld nieuwe gevels tegenaan zet. Ik zeg niet dat dat eruit komt. Hè? Dat heeft ook weer het heeft voordelen, het heeft ook weer nadelen. En nogmaals, dat moet ook uit het proces komen. Daartoe zijn wij ook niet de experts, om het zo maar te zeggen. Maar dat is dus niet zo dat zich dat elkaar volledig bijt. Dus wat je weet wel, ja, je gaat niet uit het proces gaat niet komen, dat durf ik je wel te stellen. Uit het proces gaat niet komen, laat nu maar staan, precies staan wat er is. Dat niet. Goed, Hebt u alle informatie om een besluit te nemen? Ja, wij denken van wel. Dat is dus inclusief ook de onzekerheden en de risico's die ik ook wel benoemd heb. Je weet niet precies wat er uit dat proces komt. Dat zou ook nog in een extreem geval, hè, maar dat is wel extreem, maar wie weet, kunnen betekenen dat je zegt van we gaan daar eigenlijk vrijwel niks op bouwen. Dat zou ook kunnen. Het enige wat we als kader wel meegeven, als basiskader, is natuurlijk dat we retail en kantoren zoveel mogelijk wel uit de markt willen halen. Dat we daar tot een reductie willen overgaan. En dan kom ik ook wel op het punt, men zegt ja, maar als de provincie toch eigenlijk financiert, dan loop je toch geen risico. Het is natuurlijk gezondheid. Het is natuurlijk wel zo dat die financiering onderdeel is van een groter geheel in het bidboek en dat je wel de resultaten ook moet leveren. Dus je gaat ook wel het commitment aan dat je hier uiteindelijk ook laat zien dat je die ambities van het bidboek ook gaat invullen. Het is niet een blanco check die de provincie verstrekt. Kom ik op die financiering aan. U zegt de provincie gaat ook altijd uit voor cofinanciering. Dat is correct. Maar u moet de cofinanciering zien in het grotere geheel. We hebben met elkaar besloten dat in het kader van het bidboek we 1/3, 1/3, 1/3 in feite doen over de duim. Het klopt niet helemaal, IBA is iets minder, maar over de duim 1/3, 1/3, 1/3. De gemeente Heerlen doet 11 miljoen, waarvan 10 miljoen nieuw geld is. De provincie doet 11 miljoen, wat volledig nieuw geld is. En dan heeft de IBA nog een reservering van 8 à 10 miljoen gemaakt. Dat is de cofinanciering, de 11 miljoen die wij tegenover hun 11 miljoen zetten. Ja, het hoeft niet steeds per specifiek project vervolgens te zijn.
Voorzitter, duidelijk hoe de wethouder dit uit probeert te leggen. Maar in het voorstel staat, ik vond die formulering, daarom ben ik daar ook op aangeslagen, specifiek voor deze verwerving, 5 miljoen euro. En dan denk ik van, dat is niet voor niks opgeschreven, dus ergens moet die afspraak met de provincie gemaakt zijn. Dus ergens moet opstaan, 5 miljoen schenkel, een miljoen daar, een miljoen daar. Dus dat was mijn vraag, kunt u ons dat dan ook laten zien, want ik vind dat een hele vreemde.
Ja, kijk, de afspraak die met de provincie is gemaakt, is dat men een tranche overmaakt op het moment dat er ook significante stappen zijn gezet. Nou, significante stappen zijn nu ook gezet, heeft de provincie ook aangegeven, met ook de stappen die niet worden gefinancierd uit bidboek, maar er wel aan bijdragen, dat neemt de provincie daar ook in mee. Dus een aankoop van een stadskantoor en, als alles vanavond goed verloopt, de aankoop van schinkel en de aankoop van de putgraaf. Dat geeft de provincie voldoende vertrouwen om een forse tranche over te maken naar de gemeente Heerlen, een tranche uit die 11 miljoen, waarmee dus deze aankoop ook gefinancierd kan worden. Maar u moet het dus, ik snap al dat u de formulering u dan op het verkeerde been zet, dat moet eigenlijk algemener geformuleerd zijn.
Dus eigenlijk gaat het erom dat de 7,5 miljoen euro die deze raad vanavond waarschijnlijk gaat uitgeven, dat die in dat pakketje van die patroon zit en dat het dus niet pertinent die 5 miljoen hoeft te zijn. En dan klopt dus de formulering in het voorliggende raadsvoorstel niet exact.
Ja, u hebt daar gelijk in op één puntje na. De 2,5 miljoen van de put gaan financieren wij zelf. Want dat financieren we vanuit huisvestingsbudget. Dus dat hoeft niet vanuit de bidboek gelden. Maar verder hebt u gelijk. Zo moet u dat ook zien. Dus die koopfinanciering moet u op een hoger niveau zien, om het zo maar te zeggen. En dan voldoen we er uitstekend en 1-op-1 aan. Goed, dan zijn er ook nog...
Voorzitter. Is het dan mogelijk om... Ja, dat zal nou ook op band komen. En u heeft het ook gezegd, maar... ik zou...
Kijk eens naar de grafie of dit op band komt.
Het weet je nooit zeker hier.
Maar ik zou het prettig vinden als we dit met elkaar constateren. Dat we dan op zijn minst die formulering specifiek voor deze verwerving vandaag ook schrappen uit het besluit.
Is goed.
Met uw toelichting daarop.
Mijn betreft is het akkoord dat het gewoon inderdaad een soort bredere formulering is. Die ook uitgaat van het geheel van de bidboekgelden. Waaruit je dus deze aankoop financiert. Prima. Dan heb ik nog een paar... een specifiekere vraag en dan wil ik nog met één punt afsluiten. De VVD heeft gevraagd naar het vastgoedbeleid. Ik zou even liever willen zeggen het grondbeleid, want dat is eigenlijk de basis hieronder. We hebben een passief grondbeleid. Binnen dat passieve grondbeleid zouden we dit niet moeten doen. Maar we kunnen er uitzonderingen op maken en dat hebben we bij deze dan ook gedaan. Dat hebben we ook medegedeeld in het stuk. En waar we naartoe gaan werken is dat wij het grondbeleid willen actualiseren, waarbij we het passieve grondbeleid... Ik zeg even een grote lijn, hè. Het passieve grondbeleid gewoon in stand laten voor Heerlen op het centrum na. Omdat we gewoon zien dat in het centrum, om echt door te pakken, je als overheid die regierol waar u het ook over had, moet gaan pakken. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. En dat zullen we dus actualiseren, zullen we ook aan u voorleggen. Dat is ook een raadsbevoegdheid. Komt er nu een nota grondbeleid of een update of weet ik wat. Maar het komt in ieder geval bij u en komt ook dan ter discussie bij u. Dus in dat opzicht kan ik u denk ik geruststellen. En de OPH heeft gevraagd naar de positie van ouderen in het plan. Ja, je ziet natuurlijk wel een hele duidelijke filosofie vanuit, wij noemen het dan urban living, hè, de IBA noemt het Central Park. Daar kan ik hier wel zeggen, want ik heb het heel vaak tegen de IBA ook gezegd. Ik ben nooit zo dol op als steden van de omvang van Heerlen, en zelfs als ouders in de toekomst groter worden dan nog, zich gaan vergelijken met steden als New York of Berlijn of weet ik wat. Je moet een beetje op... Dubai? Nee. Je moet altijd oppassen dat het kan een wat potsierlijk worden. En ik weet niet hoeveel mensen hier in Central Park zijn geweest in New York. Maar ja, dat bestrijkt ongeveer het hele centrum van Heerlen, zeg maar. En nog wel wat meer. Dus dat kan ook een plan zijn, maar goed. Dus wij zijn niet zo dol op de aanduiding Central Park. Dus wij kiezen voor urban living, wat misschien ook weer zijn nadelen heeft. Het klinkt wat minder aansprekend en inspirerend dan een Central Park. Maar de gedachte aan urban living is natuurlijk wel dat dat gebied van het centrum vooral het gebied wordt waar je gaat wonen, misschien ook gewoon werken, maar waar niet zozeer de experience van het andere deel plaatsvindt. En in dat opzicht is het wel de bedoeling dat het ook een veel prettigere verblijfsomgeving wordt. En ik denk dat dat iets is wat ouderen ook heel erg aanspreekt. En natuurlijk moet voor die doelgroep zullen er ook woningen wel bij komen in het plangebied. Hè? De heer Leers refereert terecht, denk ik, aan het plan dat er ligt voor Schinkel Noord, waarin daarin is voorzien. Moet trouwens wel nog wat water door de Geleenbeek voordat dat gerealiseerd is, maar het zit er wel in. En ik zeg ook altijd, en ik blijf dat ook zeggen, ouderen hebben geen behoefte aan alleen maar ouderen om zich heen. Ouderen willen ook graag een mix zien van leeftijdsgroepen als zij op door een centrum lopen. Wat ze wel ook graag willen zijn ontmoetingsplekken, is groen, is blauw. Een prettiger centrum dan het stenige centrum dat we nu hebben. En ik denk dat we met deze stap kunnen toewerken naar de vervulling van dat soort wensen. En natuurlijk, het oppakken van het hele plangebied zal van alles betekenen. Ook voor de evenementen die er bijvoorbeeld gehouden worden, moeten worden of kunnen worden. Wellicht situeren we dat ook anders, situeren we dat daardoor ook gunstiger voor ook omwonenden. Ook daar moeten we kijken of we daar niet winst kunnen halen in de toekomst voor de oudere bewoners die momenteel om bijvoorbeeld het Vergunsepijn heen wonen. Dan heeft de heer Leers gevraagd naar lege woningen, leegstaande woningen in het centrum. Ik heb die vraag ambtelijk uitgezet en het antwoord was ondoenlijk. Het is ondoenlijk om precies aan te geven hoeveel leegstaande woningen er nu op dit moment precies in het centrum zijn. Dat overzicht kun je eigenlijk niet krijgen. Al was het maar omdat er soms ook nog plekken zijn waar wel woningen zijn, maar die niet als woningen worden gebruikt, maar bijvoorbeeld als magazijnruimte voor winkels. Moet je het dan aanmerken als een leegstaande woning of moet je het aanmerken als een ruimte die toch gewoon gevuld is? Echt, ja, ik met liefde gaf ik een cijfer, maar dat is niet te doen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week gaf ik de suggestie mee om op basis van de belastingen, / gemeentelijke belastingen, daar nazoekwerk op te doen. Het moet toch met het invullen van parameters, zal ik zeggen, stroomverbruik of waterverbruik, of het aanbieden van huisvuil of andere zaken, moet het toch uit te filteren zijn welke woningen actief bewoond worden en welke niet. En ik zou u willen vragen om met die insteek dan nog eens naar te kijken. Want als we hier een aantal woningen nu willen toevoegen, terwijl er nog een aantal 100 leeg liggen in de stad, moet je je afvragen of je goed bezig bent. En dat is de achterliggende gedachte.
Die gedachte snap ik, voorzitter. Maar los van het feit dat het ook echt ambtelijk aangegeven is, ook met dit soort gegevens, dat ondoenlijk is. Ik wil het best nog een zwart of wit eens aan u toe laten komen als argumentatie. Is het ook nog eens zo dat het ook niet alles zegt. Want er kunnen natuurlijk ook woningen gewoon zijn die compleet incoherent zijn en daarom leegstaan. Dus niet omdat er geen behoefte zou zijn om in het centrum te wonen, maar omdat het aanbod gewoon niet voldoet op dit moment. Dus de vraag is of je met een bepaald cijfer meteen alle informatie hebt over wel of niet haalbaarheid van nieuwe woningen.
Voorzitter, ik doe nog één handreiking. Op basis van de gemeentelijke basisadministratie is het toch zo dat bekend is of op woonadressen mensen zijn ingeschreven te ja of te nee. En ook op basis daarvan zou het gemakkelijk uit te filteren moeten zijn of woonadressen bewoond zijn of niet. Dat moet toch gewoon kunnen, maar ja, daar laat ik het allemaal bij. Als dat niet kan, dan vind ik dat heel erg apart.
Voorzitter, ik zal die laatste mee terugnemen. Ik wil best nog een poging wagen. Ik bedoel, waarom niet? En als dat toch niet werkt of niet kan, dan krijgt u dat gewoon zwart op wit. Zullen we dat zo afspreken? Of u krijgt natuurlijk een getal. Dan het recht van overpad, natuurlijk ook een interessante kwestie. Erfdienstbaarheden. Er zijn best wel wat erfdienstbaarheden trouwens in het plangebied. Alleen op eentje na zijn het eigenlijk allemaal erfdienstbaarheden die lopen van gebouw naar gebouw binnen het plangebied dat wij kopen. Oftewel een erfdienstbaarheid van de gemeente aan de gemeente op het moment dat we gekocht hebben. Die zijn niet zo interessant. Hè? Die kunnen we in feite na aankoop kunnen we die gewoon doorhalen. Dan hebben we het recht van overpad van VOC Jongen. Dat is waar, dat die erfdienstbaarheid bestaat ook. Nou, we zijn natuurlijk ook van plan om die gewoon te respecteren. Maar dat is op zich niet de meest ingewikkelde die er bestaat. Het betekent namelijk dat het perceel van VOC Jongen wel gewoon toegankelijk, goed toegankelijk moet zijn vanaf de openbare ruimte. Nou, als u ziet hoe het er nu bij ligt, dan was dat vrij lastig. Hè? Want men had ook die schutting helemaal dichtgemaakt voor de ingang van de passage. Dan kwam je er dus niet vanuit de openbare ruimte. VOC Jongen heeft daar geloof ik in het verleden ook al op gereclameerd bij Multi. Multi heeft het weer opengemaakt. Hè? Niet open dat iedereen er doorheen kan lopen, maar dat je het heel makkelijk open zou kunnen stellen. Schutting weg en zo. Maar wij denken ook dat in de nieuwe plannen, hoe ze ook uitpakken, dus dat moet je dus ook meegeven als kader, dat je het recht van overpad gewoon moet respecteren. Punt. Maar dat ook niet een heel ingewikkelde kwestie is om dat te respecteren.
Interesse van heel eerst.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Vorige week zijn we overeengekomen dat hetgene wat hier over zwart op wit stond, dat ons aangereikt zou worden. Dat is nog niet gebeurd. En als je naar de voorpagina van het voorstel kijkt, dan zie je het perceel waarom het gaat. En dan zie je dat het perceel ook grenst aan de Schenkelstraat. Dus als het erom gaat dat het perceel toegankelijk moet zijn, dan is het dat. Maar het gaat met name om de toegankelijkheid vanaf de tweede promenade. Ja. Dus die toegankelijkheid die is er hoe dan ook, ook al wordt het dichtgebouwd. Maar het probleem zit aan de voorkant. En om problemen in de toekomst te vermijden, heb ik u vorige week gevraagd om datgene wat daarover op schrift voorhanden was, om ons aan te reiken. Dat is niet gebeurd. Het zou vanaf de achterkant kunnen, dat wil men kennelijk niet. Dus ik wil daar toch nadere tekst en uitleg over.
Ja, ik heb het antwoord vandaag gekregen. Dus ik lees het u, ik heb het u net ook wel voorgelezen. Daar staat ook het hele citaat uit de akte. Ik kan het ook hier wel voorlezen. Ik kan het u ook gewoon schriftelijk doen toekomen nog deze week. Dat is ook geen punt. En de kern komt het wel gewoon neer op wat ik net heb gesteld. Zeg maar.
Ja, dat lijkt me okay. Prima. Maar als u het kaartje bekijkt, dan ziet u ook dat het wellicht anders uitgelegd kan worden. En dat wilde ik daarmee nog eens onderstrepen. Dank u wel.
De wethouder vervolgt.
En dan mijn slotopmerking. Dan hoop ik dat ik recht heb gedaan aan alle vragen. Want ik heb ze soms ook door mijn verhaal heen gewoven en beantwoord. De heer Leers, dat is eigenlijk wel een leuk haakje natuurlijk. De heer Leers zegt, ja, u hebt gesprekken gevoerd met de ondernemers die een restaurant willen openen in het Duttlerpand van Cubanita. En wat heb je dus eigenlijk verteld over dat schenkelcomplex? Ja, die gesprekken gingen over meerdere zaken. Die gingen ook over zichtbaarheid van het pand, openbare ruimte. Als je kijkt naar het pand, zijn er obstakels ook. Wat doen we daarmee? En over hun plannen natuurlijk. Maar we hebben natuurlijk ook, aangegeven, maar niet meer dan wat u wist. We hebben ook aangegeven van luister, er zit natuurlijk wel nu beweging in dat dossier. En het is wel aantrekkelijker geworden om, de afweging is in hen, om je daar te vestigen als je weet dat er gewoon echt plannen liggen om aan de slag te gaan met dat perceel daarnaast. In tegenstelling tot natuurlijk, ja, als je het verleden waarin je sprake was van een multi die het daar had liggen en er eigenlijk geen plannen meer had. Dus dat is even, we hebben dus niet meer verteld dan dat. Dat mogen duidelijk zijn. Maar het geeft wel de kans natuurlijk om nog een punt te maken na de interruptie van de klas.
Voorzitter, interruptie van de klas. Nou hoor ik de wethouder zeggen dat het interessant is omdat er dadelijk plannen liggen. Dan duidt u, mag ik aannemen, op de stedenbouwkundige visie die gaat komen.
De wethouder. Op het feit dat we een bidboek hebben geschreven. Dat in het bidboek ook al een visie staat op het gebied. Dat we volgens die visie nu ook gaan uitwerken. En dat we voornemens zijn, ik heb ook gezegd, we moeten naar de raad en zo, dat hoort er altijd bij. Maar dat we voornemens zijn om te verwerven en dus zelfs de regie te nemen in het gebied. In tegenstelling tot, ja, noem het maar de huidige eigenaar moet ik nu nog zeggen. Hè, maar als het goed gaat binnenkort de vorige eigenaar, die eigenlijk die planontwikkeling had opgegeven al daar. Dus dat is wat we hebben medegedeeld. En dat geeft me dan natuurlijk toch wel een mooi haakje om ook aan te geven dat dit natuurlijk ook wel weer aantoont waarom ingrijpen in het centrum werkt en helpt. Waarom een buitenwereld daar ook op gaat reageren. Dat partijen die zeggen, hey, ik zou best wel eens willen kijken naar Heerlen, ik wil daarin investeren, ik wil daar een zaak in beginnen. Dat die nog meer vertrouwen hebben gekregen in de stad, of misschien zou je wel mogen stellen dat ze nu echt vertrouwen hebben gekregen in de stad, omdat de stad aan de slag is. En dat gaat van het hotel Tapas bij Paris, die dat ook overduidelijk denk ik in de krant hebben gesteld, tot aan in dit geval ook Cubanita. en nog een tig aantal zaakjes die van plan zijn om hun deuren te gaan openen de komende maanden. Maar niet alleen maar die jonge ondernemers die aan de slag willen en weer denken, hey, die stad is op een bloeien en daar gebeurt wat. Maar ook gewoon partijen die heel lang eigenlijk hebben gedacht, nou laat het maar voor wat het is, die nu weer toch die slag te pakken hebben. Hè. Dus,
het drukje van de Klaassen.
Ja, voorzitter, hele mooie uitleg, maar ja. Met deze uitleg begrijp ik dan dus ook echt helemaal niet meer waarom de slag met de vorige initiatiefnemers die ons in juli wat zijn komen presenteren misgegaan is. Dat waren ook mensen die wat in deze stad wilden, die zelfs budget of investeringen hier wilden doen. Ik meen 30, 35 miljoen. Ja, maar... ja nee, maar dat begrijp ik dan niet met de uitleg die u nu geeft.
Gaat ja, er daarop ingaan? Maar het verschil is dan wel dat een zaak als Cubanita, die gaat zich hier vestigen, buiten het schaalverschil hoor, maar die gaat zich hier vestigen en vraagt daarbij buiten het ruimte voor ondernemerschap, vraagt daarbij geen extra subsidie aan. En u moet zich wel realiseren dat de plannen die voorgelegd zijn door een Wiekervesten, dat er altijd ook gewoon een hele grote stevige subsidievraag ook nog onder lag. En dat uiteindelijk dat natuurlijk ook niet, nog niet hard gemaakt was. Ik bedoel, dat is wel een verschil. Een belangrijk verschil. En nogmaals, het kan dus nog steeds zo zijn dat in een later stadium een dergelijke partij instapt. Dat kan, dat is nooit onmogelijk.
Daarmee komen we aan het einde van de eerste termijn. De heer Klaassens had van tevoren aangegeven een kwartier schorsing te willen. Kijk even of hij dat nog steeds wenst.
Ja, en ik wil heel even met mijn fractie afstemmen of we de voorgenomen motie wel of niet in gaan dienen.
Ik schors voor 13 minuten, om 19:30 gaan we verder. Ik heropen de vergadering. We gaan beginnen aan de tweede termijn. De heer Klaassens vroeg om de schorsing en was net als eerst aan het woord. Dus ik inventariseer even wie allemaal het woord wenst en dan geef ik de heer Klaassens het woord. De heer Klaassens uiteraard, dan de heer Peterman, de heer Leers. Kijk even of ik nog andere mensen gemist heb. Eenmaal andermaal, dat is niet het geval. De heer Klaassens.
Ja voorzitter, we hadden inderdaad de schorsing aangevraagd om te kijken of wij een eventuele motie in zouden dienen. Goed overleg in de fractie heeft ons doen besluiten dat wij dat niet gaan doen. Ook gelet op de bewegingen en de vragen, antwoorden van de wethouder in eerste termijn. Achten wij ook de kans niet echt groot dat de motie het zou gaan redden. Dat vinden we dat we hem ook niet in moeten dienen. Niet voor de vorm, simpelweg voor de stemming een motie indienen. Waarvan we over 10 minuten of een kwartier of een half uur zeggen van ja, hadden we die tijd bespaard. Maar we hebben wel toch nog wat opmerkingen en we gaan wat dat betreft ook onze zienswijze dan nu in deze afgeven. In de eerste termijn heb ik namens mijn fractie aan de wethouder gevraagd of we dat artikel 2.4 niet zouden kunnen gebruiken om enige ruimte in de besluitvorming te nemen en dus de koop 2-3 maanden uit te stellen. Mijn fractie is ervan overtuigd dat als je dat in goed overleg met Multi zou doen, dat Multi dat begrijpt. In de tussentijd zou je de partijen die uitgenodigd zijn voor die stedenbouwkundige visie achter de veren kunnen zitten en ervoor kunnen zorgen dat wij kwaliteit ook op papier zouden kunnen zien, waarbij er gewoon een uitwerking is, een keuze is en ook een idee achter de verdere ontwikkeling van het gebied waar wij hartstikke voor zijn. Daarom hebben we onder andere ook voor dat bidboek gestemd. Maar ik zeg er eigenlijk bij dat wij kwaliteit boven snelheid zouden willen. En dat we de wethouder dus eigenlijk nogmaals uit zouden willen nodigen van reageer daar toch nog eens op. De wethouder gaf als antwoord, ik vind dat bestuurlijk onbehoorlijk als we dat niet doen. Niet exact die woorden gebruikt, maar daar kwam het op neer. Ik begrijp dat, maar dan begrijp ik ook dat je richting verkopende partij hebt aangegeven van we regelen het wel snel dat het in januari allemaal klaar is. Wij zouden dus nogmaals liever zien dat we daar enige vertraging in zetten en 2-3 maandjes die stedenbouwkundige visie uit laten voeren en dat we op basis daarvan ook kijken of we daar partijen bij kunnen vinden die vervolgens direct kunnen ontwikkelen. Ik denk dat we dat niet vertragen, maar dat we juist versnellen. Dat we partijen hebben die serieus ook zien dat een gemeente wat wil met het gebied, die kun je dan ook snel mee faciliteren dat ze aan de slag kunnen. Dat zou de liberalen in deze zaal volgens mij ook aan moeten spreken. Dus nogmaals die oproep aan de wethouder. Anderzijds wil ik tot slot nog aangeven dat onze fractie ook met een bepaald gevoel van onbehagen in dit dossier blijft zitten. En dat heeft met proces te maken. Daar hebben we al heel veel over gezegd, ook in de commissie vorige week. En we krijgen op de een of andere manier, en kan aan onze kennis, aan ons uitzoeken liggen, ik weet het niet. We krijgen niet overal de vinger achter. En daarom wil ik tot slot ook aan de wethouder in deze termijn vragen, en daarbij geef ik ook aan dat wij geen positieve zienswijze afgeven op kopen nu. Wel, als de wethouder bereid zou zijn om artikel 2.4 te gebruiken en wat vertraging in te zetten. Of de wethouder ons in ieder geval kan toezeggen dat dit project ons op termijn geen van der steurtje op gaat leveren.
Nu weet ik niet of dat een onmogelijke toezegging is. Ik geef het woord aan de heer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Wethouder Braken begon zijn pleidooi met no guts, no glory. Dat zullen de initiatiefnemers die ons in de zomer kwamen verblijden met een visie ook vast dik een jaar eerder hebben gedacht toen ze met deze klus aan de slag gingen en daar vele uren in pompten om met iets fatsoenlijks naar voren te komen. Waarbij in ieder geval marktpartijen zaten die hun sporen in deze regio al meermaals hebben verdiend. Een van de redenen waarom Stadspark Oranje-Nassau er nooit is gekomen was dat Kerkrade zo slim was om door te pakken met de Roda-ring en nu flink in de weer is met de Jossomplatz. En nu hoeft het niet per se deze marktpartij te zijn. En het kunnen ook net zo goed andere partijen zijn. En is er ook nog een tweede visie gedeponeerd, rekening houdend met de wensen van de gemeente na de zomer, na het overleg, die wij helaas nooit hebben gezien. En daardoor vinden we het voorstel wat het CDA oppert, om, laat ik zeggen, kwaliteit te prevaleren boven de snelheid van een uitstel van een 2 tot 3 maanden... waarbij eventueel ook nog een presentatie kan volgen, waarbij andere partijen eventueel ook al een licht kunnen laten schijnen over de stedenbouwkundige visie, helemaal niet zo gek. Want er werd er straks wel een overleg gesproken van, als de wethouder nou bereid zou zijn, dat hij zwart op wit kan stellen.
Is een interruptie van mevrouw de Jong.
Dank u voorzitter. Meneer Peterman, ben u met me eens dat als we nu weer een traject ingaan waar vele marktpartijen op kunnen inschrijven, vele commissies, RIA presentaties gaan krijgen, terwijl de visie toch daadwerkelijk duidelijk is verteld door de wethouder en in het bidboek staat, en dat we daar ook, dat ook leidend blijft.
Meneer Peterman.
Mevrouw de Jong-Malier, daar ben ik niet met u eens, omdat er op dit moment nog niet echt een stedenbouwkundige visie ligt. Er wordt over alle ideeën gesproken, maar dat is nog niks concreets. En ik zou wel zeggen, ik ben het met u eens dat we nu ook wel tempo moeten maken. Dat zal iedereen hier in deze raad eens zijn. En dat je dus in dit geval echt het maximum van 2 tot 3 maanden moet benutten om man en paard bij elkaar te halen. En dat dan die knoop ook moet worden doorgehakt. En dat het niet nog een keer jaren gaat duren dat we bijvoorbeeld in november 2019 eens worden geconfronteerd met een stedenbouwkundige visie. Want dat is wel met dit gebied al jaren aan de gang. Het ligt er al jaren zo bij. Dus ik deel het met u ten dele. Een zwart op wit toezegging van de wethouder dat hij niet belooft om projectontwikkelaar te spelen. Ja goed, dat is lijkt ons wat dat betreft een belofte. Ja, die schuld maakt natuurlijk, maar ook een lege huls. Wij voelen derhalve wat voor het verhaal dat het CDA heeft geopperd van jongens, gebruik die 2 tot 3 maanden zinvol en neem dan pas een definitief besluit tot aankoop. Want ook wij vinden, er moet absoluut iets met dit stukje hele gebeuren. Dat was het.
Ja,
de voorzitter, dank u wel. Klaas, dus had het onder andere over een verandersteurtje. Dat is nu voor de zoveelste keer actueel. Ik hoop toch wel dat wij hier met zekerheid kunnen uitsluiten dat er op enige termijn stukken boven water komen met betrekking tot dit dossier, waaruit blijkt dat er wellicht andere dingen gespeeld hebben of spelen dan die wij op dit moment publiekelijk via de stukken hebben kunnen weten. En daarmee
de van mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik vragen waarop u doelt, meneer Leers? Want ja, welke stukken zullen boven water moeten komen dan?
Leers.
U hebt het van de steurdebakel wellicht kunnen volgen, recentelijk in de afgelopen tijd. En ja, er is nogal het een en ander gebeurd. En ik gun in ieder geval onze gemeente iets dergelijks niet. En nu dit aangekondigd is, neem ik aan dat de wethouder dan meteen alle minuut ten sterkste afstand van zal nemen en zal zeggen, zoiets is in dit geval zeker niet aan de orde en kan ook nimmer niet aan de orde zijn. Ik denk dat dat een hele slechte zaak is voor de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de wethouder. En ja, de rol van de wethouder en het college lijkt me toch wel belangrijk om die te kunnen handhaven.
Interruptie van heer Peterman.
Via u, voorzitter, aan de heer Leers. Meneer Leers, zijn u de geluiden bekend dat er een vastgoedpartij uit Maastricht-Valkenburg is aangeschoven en die nu al een keeper heeft gemaakt met deze transactie?
Heer Leers.
Ik hoor constant nieuwe dingen hier, ook tijdens deze vergadering. Ik neem hier kennis van, maar ik ga ervan uit dat de wethouder dadelijk in zijn rol van portefeuillehouder stevig afstand zal nemen van de mogelijkheid dat ook in deze hoedanigheid, wat hem betreft, er een Van der Steurtje optreedt, want dat lijkt me geen goede zaak.
Dat ik zou overigens op prijs stellen dat we het beperken tot de stukken die er zijn. Als er nieuwe informatie is die gedeeld moet worden, had u dat in het voortraject kunnen doen. Anders
wordt
het
heel lastig
discussiëren, dus ik geef dat even mee. En de heer Leers vervolgt zijn betoog.
Ik neem hier kennis van de informatie die een ander raadslid aanreikt, dus ik ben er ook benieuwd naar. De heer Klaasjes heeft het erover dat hij liever iets concreets ziet als een plan. Natuurlijk is dat veel beter. Ik heb vorige week al de hartekreet afgegeven, de persoonlijke hartekreet. Graag rust en ruimte in het gebied te zien en voorgesteld van nou, sloop dan gewoon die betonrommel weg en laat het daar even bij en creëer rust en ruimte. En de wethouder heeft dat ook meegenomen, althans dat zei hij. Als de wethouder in dit verhaal kan aangeven, en de heer Peterman had het er ook over, zeker geen projectontwikkelaar te zullen gaan spelen in deze. En dat we hier geen financiële brokken gaan oplopen, dat bijvoorbeeld gezegd wordt, we doen het stuk over voor 1 miljoen en gaan hier een aantal miljoenen de mist in. Zeker omdat we al 1 miljoen of 2 onder de marktwaarde zitten. Dus dat er geen financiële brokstukken gaan ontstaan en dit ook in dadelijk mondelijk wordt uitgesproken en daarna schriftelijk wordt vastgesteld in de notulen, dan denken wij dat het de allerhoogste tijd is om hier nu door te pakken en ja, wetende wat hier gezegd is, zo snel mogelijk op hele korte termijn en wat ons betreft uiterlijk binnen dit jaar nog met concrete acties te starten. Dank u wel.
Het woord de wethouder. Ja, ik stel wel even voor, want anders...
Ja, dank u voorzitter. Ik was inderdaad erg laat van de kat.
Ja, wacht even. Als ik vraag wie het woord wil, iedereen krijgt gewoon zijn mogelijkheid, maar geef het dan ook even op tijd aan, anders ja. Dan wordt het natuurlijk heel onoverzichtelijk. Ja,
nee, voorzitter, heeft u gelijk. Ik had ook eerst niks willen zeggen, want wij steunen dit voorstel, omdat de wethouder ons ook de garantie gegeven heeft dat het grondbeleid aangepast wordt in zaken het centrum, dat men daar het voortouw in wil blijven nemen. Dat lijkt me een goede zaak vanuit de ambities die we geuit hebben in het bidboek en het feit dat de provincie ons daarop gaat afrekenen. Want op zich lijkt het voorstel van het CDA wel sympathiek, maar anderszins is het zo dat een periode van 2 tot 3 maanden me niet echt realistisch lijkt om in die periode te inventariseren wat er aan belangstelling vanuit particuliere partijen is en om die te evalueren en te beoordelen. Dat lijkt me niet realistisch, eerlijk gezegd. Dus gaat het ook weer dermate vertragend werken dat we inderdaad niet die ambities, of dat we straks dreigen die ambities niet op tijd gerealiseerd te kunnen hebben. Dus,
ja, interruptie van de heer Klaasens.
Voorzitter, het ging mij niet om in 2-3 maanden allemaal partijen aan tafel te krijgen. Het gaat me erom om die stedenbouwkundige visie dan klaar te hebben, daar een keuze uit te maken. Dan weten marktpartijen wat wij als gemeente in dat gebied willen. En dan heb je ook goede kans dat daar partijen op inschrijven en willen ontwikkelen en gaan ontwikkelen. En ook met de beurs deze kant op komen.
Ja, Bertelet.
Ja goed, zo had ik het inderdaad niet begrepen. Bedankt meneer Klaassen dat u me daarin bijgepraat heeft. Maar goed, dan vrees ik toch dat die termijn erg kort is om dat nog op papier allemaal te krijgen. Maar goed, ik laat me leiden door wat de wethouder in deze zegt. Want die zal, neem ik aan, reageren op uw voorstel. Dus. Ja.
De heer Klaassen.
Voorzitter, maar er kan onder druk best snel gewerkt worden. We hebben ook bijvoorbeeld gezien dat de taxatie van voorliggend voorstel in 7 dagen gebeurd is. En ja, het is een flink gebied, dus als je wat dat betreft partijen die je hebt uitgenodigd om zo'n visie neer te leggen, ook achter de vodden zit en ook hier in huis goede sturing geeft, zou 2-3 maanden haalbaar moeten zijn. Wat onze, kunt u het daarmee eens zijn?
Ja, ik laat me leiden door wat de wethouder in deze zegt. Ja.
Ik kijk even of ik nog mensen heb die alsnog het woord wensen. Dat is niet het geval, dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, laat ik het zo zeggen. We zijn ingegaan op een aanbod van de huidige eigenaar om tot een snelle onderhandeling te komen. Dat heeft geleid tot een tijdsdruk ook bij de eigenaar zelf. Dat heeft ook geleid, denken wij, tot een goede uitkomst. Zeker als je kijkt naar het taxatierapport. Ik vind dan ook dat je moet blijven handelen in het vertrouwen dat je daarbij aan die andere partij hebt geschonken. Namelijk het vertrouwen dat je het tempo gewoon zo hoog mogelijk erop zou blijven houden. En dat verhoudt zich niet tot nu met een uitstel van 2 tot 3 maanden komen. Dus ik zou toch echt ervoor willen pleiten om nu ook gewoon duidelijkheid te geven in dit gebied. We gaan niet voor projectontwikkelaars spelen, dat doen we eigenlijk nooit. We spelen nooit voor projectontwikkelaars, dat kunnen we ook helemaal niet, om het zo maar te zeggen. Dus dat willen we in dit geval ook absoluut niet gaan doen. We gaan niet zelf daar woningen bouwen, et cetera. Financiële brokken, ja, dat is een beetje een lastigere, want hoe definieer je financiële brokken? Het kan natuurlijk zo zijn dat je in de verdere afhandeling daar iets heel moois gaat realiseren, maar dat het wel betekent dat je uiteindelijk daar als overheid toch geld in hebt gestopt. Maar dat moet ook kunnen, want laten we eerlijk zijn, de 32 miljoen van het bidboek is ook bedoeld om ontwikkelingen mogelijk te maken, ook door overheidssteun, om daarmee investeringen los te maken in de markt. En dat je dan uiteindelijk ook iets erop toelegt als overheid, ja, dat kan natuurlijk wel een uitkomst zijn. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat het uiteindelijk 3-4 keer over de kop gaat.
Interruptie van de heer Leert.
Speech als kader.
Meneer de voorzitter. De locatie is getaxeerd tegen een marktwaarde die ongeveer een 2 miljoen hoger is dan de prijs waar wij nu daarvoor zouden gaan betalen. Dus dat zou wel impliceren dat de markt er wellicht wat meer voor over heeft dan wat het ons kost. Dus dat geeft ook een mogelijkheid en min of meer ook een garantie dat er geen financiële brokstukken zouden moeten kunnen ontstaan. Als u iets op gang wil helpen via Urban of via IBA of wat dan ook, dan is het een ander verhaal. Maar ik neem aan dat dat dan nog via de raad naar ons toe komt. Maar het kan toch niet zo zijn dat wij dadelijk het onroerend goed bijvoorbeeld voor 4 miljoen doorstoten. Ik neem te gaan dat dat niet de insteek is en dat wij zo niet te werk gaan. En dat we liever naar boven kijken dan naar beneden. En dat u met die gedachtegang hier te werk zal gaan.
Ja, ik snap die gedachtegang, maar ik kan dat niet garanderen. Want het gaat er ook om wat voor maatschappelijk effect daar vervolgens ook tegenover staat. Wat er dan vervolgens wordt gerealiseerd op dat terrein. Kijk, als u hebt zelf een scenario aangegeven. Hè, stel, er komt gewoon alleen maar een park met wat afwerking, begrijp ik. Ja, dan weet je ook zeker dat het opbrengend vermogen niet erg hoog is. Dan heb je de 4,6 betaald om het gebied te verwerven. Je zult moeten slopen, kost ook geld. En je zult moeten inrichten. En dat is maatschappelijk geld. Maar je bereikt daar ook een enorm effect mee als het gaat om het uit de markt halen van, dat heb ik ook bevestigd overigens, van retailmeters, kantoormeters, het vergroenen van het centrum en een prettigere omgeving van het centrum maken. Een heel extreem scenario, hè. Als je wel wat gaat ontwikkelen daar, ontstaat er opbrengend vermogen. Maar het is niet gegarandeerd dat het opbrengend vermogen er uiteindelijk toe leidt dat er geen overheidsgeld in het project gaat zitten. Dat ga ik niet zeggen, omdat ik ook denk dat dat af zou doen aan de resultaten die je daar kunt bereiken. Jelles?
Ja, de voorzitter, als totale vastgoed leek, en als ik dan...
Wow. ik schat u hoger in.
Oh, dank u wel. Dat is een goed begin van deze interruptie. Als je naar het gebied kijkt, dan zie je dat die Rabobank en het Megapoolfonds fund, die blijven overeind.
Ja.
Dat levert ook een verdieneffect op. Laat zeggen dat die 2 panden zeker 1 miljoen was waard zijn. Je zult er een bepaalde taxatie ondergelegd hebben. Alleen dan met die centen zijn er toch een mogelijkheid om in dat gebied wat te doen. En dat zou toch moeten uitsluiten dat wij hier op enige wijze grote financiële brokken gaan oplopen.
Ja, maar voorzitter, ik heb ook niet gezegd dat we grote financiële brokken gaan. Het lastige is dat de definitie van brokken natuurlijk niet erg duidelijk is. Hè? Daar kun je heel veel kanten mee op. Wat ik zeg is, het is niet uitgesloten dat uiteindelijk aan het eind van de rit onder de streep er gewoon een overheidsbijdrage heeft plaatsgevonden om dit gebied te herontwikkelen.
Interruptie van de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij dan nog niet duidelijk is, wat gebeurt er als Heerlen het niet koopt? Want nu, we hebben het constant over risico's en noem maar op. Voor 4,6 miljoen kunnen we het kopen, terwijl nog niet duidelijk is wat ermee gebeurt. He, want het kan zijn, nou, het kan zijn dat het gesloopt wordt.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat alleen de gevel, dat even net gezegd, vervangen wordt en herontwikkeld wordt het pand. Ja. Aangezien dat nog niet helemaal duidelijk is, wat loopt Heerlen voor een risico als je nu niet tot koop overgaat? Ja. Wordt het pand dan een stuk duurder? Of is ja, Heerlen bang dat een andere partij
het
koopt?
Het kan van alles zijn. Het kan betekenen dat het gebied er gewoon zo bij blijft liggen. Want u zegt, het is niet voor 100% zeker wat u gaat doen daar, hè, wat daar gaat gebeuren. Klopt. Maar het is wel zeker dat er iets gaat gebeuren en dat iets zich gaat bevinden binnen die kaders van dat wonen in het groen. Dus er vindt een herontwikkeling plaats. En in welke variant dat is, dat moet zich uitkristalliseren. Maar die vindt plaats. Dus het risico als je nu niet koopt is of dat het gewoon blijft liggen. Dat kan. Dat multi denkt, nou, dan laat het maar een tijdje liggen. Want zure smaak aan het feit dat deze deal op het laatste moment geklapt is, kan. Het kan ook betekenen dat iemand anders het koopt en het als een speculatieobject gaat zien. Namelijk, oh, de overheid wil daar toch een keer iets mee. Dat is ook maar gebleken uit het bidboek. En we gaan nu achterover leunen en die overheid die komt wel een keer, want die druk wordt groot zat. Dat is natuurlijk een goed voordeel van regie nemen nu, hè? Dat je dat daar voor dat deel in ieder geval ook wegneemt. Maar dat zijn wel aannemelijke risico's. En dan tenslotte...
Ja, voorzitter, dat laatste argument zou voor Multi net zo goed gelden. Die zouden nou ook gewoon kunnen zeggen van we verkopen niet, we wachten wel dat die gemeente komt met een beter bod.
Ja.
Dat speculeren vind ik een beetje een argument dat ik nu niet kan plaatsen.
Nee, voorzitter, dat is reden te meer om gewoon ja te zeggen. Of het nu gewoon te doen. Want die kans ligt er nu, hè. Je kunt de bal nu gewoon in de goal schieten. En als het rode niet lukt, kan het toch ons wel lukken. Zeg maar. Goed, dat is heel flauw. Dan een Van der Steur, er is een kans dat er Van der Steurtje, ja, ik vind hem heel apart. Ik had eerst willen antwoorden nee, want de heer Verrek heeft niet meegeschreven aan dit collegevoorstel. Dus de kans op Van der Steurtje lijkt me erg klein. Dus ja, ik weet niet wat u daar helemaal mee bedoelt. Dat is toch volgens mij een hele andere kwestie geweest.
Voorzitter, de wethouder vraagt wat ik daarmee bedoel.
Interruptie van de heer
Klaasens. Met u goed vinden, voorzitter. Wat ik bedoel, worden wij dadelijk niet verrast met allerlei informatie, e-mails, verslagen, ik weet niet wat allemaal nog, waaruit andere dingen blijken als dat wij met elkaar in de commissie en in deze raad besproken hebben. En als ik daar de zekerheid van krijg dat we die risico's niet lopen en dat we daar dus niet op de een of andere manier als gemeente schade van gaan ondervinden, dan zou ik dat heel prettig vinden als de wethouder dat zou kunnen toezeggen.
Oh, ik dacht even dat u zou zeggen, dan stemmen we toch in met het voorstel. En dat hoop ik nog steeds, hè, dat u dat wil doen. Ja, het is een soort gekwalificeerd nee, hè, wat u nu uitspreekt. Maar dat kan ik u wel toezeggen. De informatie die ik u heb gegeven, die ik in de commissie heb gegeven, over de gang van zaken, is de gang van zaken.
Ja. Kom aan het einde van de beraadslagingen over dit punt. Tegen dat we overgaan tot stemmingen. Kijk eerst even of mensen een stemverklaring willen afleggen. De heer Klaasens.
Ja, bij wijze van zienswijze op dit moment nog niet in te stemmen.
Dan gaan we stemmen. Wie kan wel instemmen met de zienswijze als die voorligt? Dat is de fractie van de SP. Dat is de Partij van de Arbeid. OPH, VVD, D66, Hoensbroeks Belang, Stadspartij en de fractie Hartleers. Wie is tegen? De fractie van het CDA en de realisten. Daarmee is de zienswijze als zodanig besloten. Kom bij agenda punt 6. De bomenverordening gemeente Heerlen 2016. Wie wenst daarover het woord? De heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. In het voorstel staat onder andere het bezuinigen van ambtelijke organisatie. Dat we dat hebben vastgesteld. De omgevingsvergunning voor het kappen van bomen af te schaffen. Nou, dat klinkt allemaal als muziek in de oren. Er wordt ook gerefereerd aan dat de negatieve impact kan hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. Dat is allemaal duidelijk. Ik heb ook bij de commissie gezeten. Er zijn toch een paar punten wat zijn blijven hangen. Op het moment dat er een kapvergunning afgegeven wordt aan particulieren, want we hebben het hier dus over particuliere kap en ook over de kap wat de gemeente gaat doen. Bij particulieren gaat het vaak om één of enkele bomen. Als de gemeente gaat kappen, gaat het vaak om hele straten. Tijdens de commissievergadering is volgens mij ook besproken dat er tijdig naar de burgers gecommuniceerd moet worden. Indien men overgaat tot kap en dat er een mogelijkheid moet zijn voor burgerparticipatie. Dus door eigen inbreng of eigen ideeën Aangezien verwacht wordt dat er toch vaak weerstand zal leiden. Omdat bij de meeste mensen niet duidelijk is over welke boom het gaat. En op het moment dat ze geconfronteerd worden dat in hun straat alle bomen gekapt worden omdat dat overlastbomen zijn. Ze dan pas gaan protesteren, zeg maar. En dat er wellicht andere keuzes zijn dan bomen kappen. Dus vellen of laten staan. Misschien zijn er andere oplossingen mogelijk. Waar ik even op terug wil komen. Heerlen was ooit de groenste stad, benoemd als groenste stad. Heerlen gaat nu bomen kappen. Er komt weinig voor terug of niks voor terug. Dus die titel zijn we kwijt. Heerlen is genoemd als winkelstad van de regio Parkstad. Maar Heerlen heeft volgens mij de meeste leegzand. Heerlen is genoemd als evenementenstad 2015 en in 2016 gebeurt er met name in decembermaand niks. Heerlen is benoemd tot urbanstad, of heeft zichzelf benoemd tot urbanstad. En mijn vraag is eigenlijk dat ik bang ben, gezien nu ook weer het bomenbeleid, dat we nooit een eigen identiteit hierdoor krijgen. En of er toch eens goed nagedacht kan worden over het bomenbeleid, of om dat heel duidelijk te formuleren, of om duidelijkheid te geven, of om te kijken dat we toch vast kunnen houden aan een titel die we ooit gehad hebben, en dat is Heerlen Groenste Stad. Dank je wel.
Ja, even over uw laatste opmerking, dat gaat wel veel breder dan de bomenverordening die voor ligt, dus ik neem aan dat die in algemene zin gericht is aan iedereen en dat dat op een ander gremium wordt meegenomen, en dat het college nu zal antwoorden op de vragen met betrekking tot de bomenverordening. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. Eigenlijk vallen alle vragen die u gesteld heeft buiten de bomenverordening. Want u stelt een aantal begrijpelijke vragen die gaan over het kappen van gemeentelijke bomen. Maar de bomenverordening die gaat eigenlijk over het kappen door particulieren van hun eigen boom. U heeft misschien een tuin en daar staat een boom in en die wil u kappen. Daar heeft u tot nu toe een vergunning voor nodig. En als de raad straks conform besluit, heeft u die vergunning niet meer nodig. Natuurlijk is het zo dat het onderwerp kappen van gemeentelijke bomen, dat een belangrijk onderwerp is. En volgens mij heeft de echte portefeuillehouder Nico Aerts daarvan ook meermalen aangegeven dat soort eventuele maatregelen, kappen van overlastbomen, want daar heb je het dan over, dat goed afgestemd moet worden met omwonenden. En ik heb toevallig vandaag een bericht gekregen dat bijvoorbeeld hier op de Putgraaf, waar ook sprake is van bomen die wellicht tot de categorie overlastbomen behoren, dat daar nu de gemeente zich naar aanleiding van overleg met de omwonenden zich bezint over wat we daar nou moeten doen, kappen of anderszins ingrijpen. Maar deze verordening die gaat daar helemaal niet over. Die gaat over als u of ik een boom in de tuin willen kappen.
Ja, ik wil het net niet afkappen, maar ik denk, laat maar eens lopen. Ik kijk even of u toch naar aanleiding van het verschil is duidelijk geschetst, of er nog behoefte is aan een tweede termijn.
Nee dank u wel, maar dan hebben we het in ieder geval gezegd.
Prima. Even kijken wie nog, niemand meer, geen behoefte aan een tweede termijn, gaan we stemmen. Wens iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor het voorstel? Unaniem, al dus besloten. Ik kom bij agenda punt 9. Het geven van een zienswijze in zaken de aankoop van het pand Putgraaf. En ik kijk even wie daar over het woord wenst. De heer Hazen. De heer Peterman. De heer Peters. De heer Kusters. Heb ik iemand vergeten? Ik kijk één keer breed. Niet? Dan gaan we beginnen bij de heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, u vraagt ons om een zienswijze te geven over de aankoop van het pand Putgraaf. En die zienswijze die wil ik eigenlijk in verschillende aspecten opdelen. Het pand is 2 jaar geleden, in 2014, door een vastgoedbedrijf gekocht voor €750.000. Naar eigen zeggen heeft dat vastgoedbedrijf daar een investering ingedaan van 1,2 miljoen, dat wil ik dan best geloven, dan zitten we rond de 2 miljoen. En op dit moment hebben wij met goed koopmansbeleid, willen wij dat pand overnemen voor 2,5 miljoen. Dat is een winst van 25% in dik 2 jaar voor dat vastgoedbedrijf, zal de SP zeker aanspreken dat dat goed koopmansbeleid is van het vastgoedbedrijf, maar niet van de stad Heerlen. Maar de prijs vinden we behoorlijk. Dan gaat het over wat willen we met dat pand. Eigenlijk hebben we voor 2 jaar, misschien iets meer dan 2 jaar, tijdelijke huisvesting nodig voor onze ambtenaren. Tijdelijke huisvesting voor je ambtenaren zou je kunnen verkrijgen door een pand, een kantoorpand, waar er verschillende van zijn in Heerlen, te huren. Ik denk aan het KPN-gebouw, Vodafone-gebouw. De wethouder heeft aangegeven dat dat voor om en nabij de 500.000 per jaar te huur is. Ditzelfde gebouw wat we hier willen kopen, staat ook te huur. Zou je mogelijk ook kunnen huren, voor nog minder dan die prijs van 500.000. Want als ik de huurprijs daar tel van €50 per vierkante meter, dan hebben we het over 300.000 per jaar. Dus een maximale huur die wij zouden willen uitgeven, 2 jaar, van om en bij 1 miljoen. Wat gaan we nu uitgeven als we dit voorstel hier volgen? Dan gaan we 2,5 miljoen voor de aankoop van het pand uitgeven. We geven nog €185.000 voor een, ik geloof het waren brandweer in de deuren of iets dergelijks, die erin zitten of nog inkomen of besteld zijn of wat dan ook. We gaan nog €300.000 uitgeven voor de sloop na gebruik gemaakt hebben van dat gebouw. Dus dik 3 miljoen. Het verschil tussen de huur is 2 miljoen. En wat krijgen we ervoor terug? Inderdaad, een paar kantoormeters minder en een stukje gazon van 50 bij 50 meter. Dat is wel een heel duur grasveldje. Meneer de voorzitter, wij opteren er toch voor om te gaan nadenken over huur in plaats van zo'n pand te gaan aankopen. En als het nu pas recent is opgeknapt, kan het mogelijk ook goed dienst doen als efficiënt kantoorgebouw.
Dank u wel, heer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Chique is mich dat. Dat zullen ze bij Grabbels vast in Maastricht hebben gedacht toen ze deze deal sloten, of willen gaan sluiten met deze gemeente. En ja, de heer Hazen zei het al, met een aantal interessante panden die ook leeg staan voor beduidend minder. En zelfs al ben ik principieel tegen iedere komst van partijen naar het voormalig CBS-gebouw uit €29,50 de vierkante meter, waar nota bene de WOZL een x aantal vierkante meters is gaan aannemen, zijn er toch voldoende alternatieven om deze bijna haast waanzinnige deal aan te gaan met een dergelijke constructie. Dus wij zijn gewoon sowieso tegen dit raadsbesluit.
Ja, Peters.
Jammer zo, dank u wel. Voorzitter, het CDA Heerlen heeft een positieve zienswijze over de aankoop van puntgraad 188 tot 200. Het is belangrijk dat onze ambtenaren weten waar ze aan toe zijn en dat ze voor de periode tot aan de oplevering van het nieuwe stadskantoor een goede alternatieve werkplek hebben. Daarnaast geeft u met betrekking tot dit project ook een duidelijke doorkijk hoe het vorm zal krijgen, in tegenstelling tot de aankoop van Schinkelgordaan Zuid. Toch maakt onze fractie een kanttekening bij onze zienswijze en we kunnen dat niet vaak genoeg zeggen. De rol van projectontwikkelaar hoort wat ons betreft niet thuis bij een gemeente. En het vastgestelde bidboek mag geen vrijbrief worden om eens lekker vastgoed te gaan winkelen in onze binnenstad. Uitzondering mag niet de regel worden. Daar laat ik het bij, voorzitter.
De heer Kussers.
Dank u, voorzitter. De meeste informatie hadden we gekregen in de commissievergadering. Tenminste, diegenen die daar zijn geweest, die hebben dat meegekregen. Echter, iets heb ik wel gemist in de beantwoording van de vragen van het, en wel het volgende. De wethouder neemt de 3 locaties, namelijk de Putgraaf, KPN en Vodafone. Van de eerste 2 weten we de prijs. Echter, van het pand Vodafone is geen prijs genoemd. Ik heb de dingen nog nageluisterd. En er was niks over gezegd. Kan de wethouder deze prijs wel noemen? Verder vraag ik of er meerdere panden zijn onderzocht, buiten die 3. Zo ja, kan u mij de namen met eventuele prijzen noemen. En dit is het dan.
Ja, ik geef het aan de wethouder.
Dank u.
Ja, voor de volgende, ik kijk even naar de ambtenaar, was ook een 500.000 volgens mij, hè?
Oh, hoger zelfs. Oh, nou, was meer. Dat was KPN 500.000 en zoals Vodafone nog zelfs meer. Er is gekeken ook naar panden of die ook überhaupt geschikt zijn. Hè? Want ze moeten ook geschikt zijn om de ambtenaren tijdelijk te kunnen huisvesten. En in die zoektocht zijn we uiteindelijk op deze drie ook uitgekomen. En het fundamentele vraagstuk, en dat blijkt ook wel uit uw bijdrage, het fundamentele vraagstuk is ook natuurlijk, kies je voor huur waarmee je de ambtenaren daar tijdelijk kunt stallen, maar vervolgens weer vertrekt en de meters weer leeg komen te liggen, of kies je voor een echte ingreep in je centrum door te kopen, de ambtenaren daar 2 jaar of tot 3 jaar te laten werken, vervolgens vertrekken ze en haal je de meters ook uit de markt.
Interruptie van Peterman.
U heeft een aantal panden onderzocht, wethouder. Is een vestiging van ambtenaren in het voormalig CBS-gebouw, dat is gewoon volgens de ABO allemaal gewoon niet mogelijk?
Wethouder.
Ja, ik zal u dat antwoord nog toekomen. Nee, ja, ik weet gewoon hier niet ter plekke hoe dat dan precies met dat pand is gegaan, dat weet ik niet. Ik weet dat allerlei panden zijn in beeld gebracht, daar is naar gekeken of het passend was, ook qua meters en qua eisen die we stellen. Vervolgens hebben we dat teruggebracht tot deze panden en met die mensen zijn we in gesprek gegaan en daar hebben we dus twee huurvoorstellen uitgerold en bij eentje een koop. We gaan dus ook niet projectontwikkelaar daar spelen, hè? Want we gaan dan geen huizen bouwen of weet ik wat. Dat lijkt me ook wederom niet verstandig om te doen. Nee, we halen meters uit de markt. En dan kom ik op het punt van de heer Hazen. En die zegt, ja, we kunnen iets anders doen en dan kunnen die meters misschien wel gevuld worden door andere partijen. Maar het grote punt is, we hebben te veel kantoormeters in onze stad. En het is niet alleen maar een kwestie van hoeveel meters er beschikbaar zijn, maar ook of er genoeg vraag naar is. En door deze meters uit de markt te halen, ook conform overigens ons bidboek, zorgen we ervoor dat die kantorenmarkt gezonder wordt. En dat komt de stad echt ten goede.
Voorzitter.
Interruptie, meneer Hazen.
Ik kan de wethouder in dit verhaal gedeeltelijk volgen. Maar als je dan zegt, we willen kantorenruimte uit de markt halen, en je gaat vervolgens veel meer betalen als wat de huidige vastgoedeigenaar daarvoor betaald heeft. Ook veel meer gaat betalen als wat de taxatiewaarde van het betreffende pand is. Dan vind ik dat wel heel duur. Met gemeenschapsgeld, geld van onze inwoners, dat we daar extra geld voor uitgeven om een paar meter uit de markt te halen. Laat dat die vastgoedeigenaar maar zelf doen als het leeg staat.
Wet al.
Ja, maar voorzitter, als dat zo was, dan hadden we het probleem ook niet. Als de, noem het marktfalen, hè, dat je corrigeert. En het is zo dat het boven de taxatie, dat valt niet te betwisten, het ligt gewoon boven de taxatiewaarde, klaar, is gewoon een feit. En u gaf een hele opsomming, u vergat wel de parkeergarage daarbij te noemen, als het gaat om aan de pluskant, hè, wat er overblijft, en die vertegenwoordigt ook een waarde. Maar als je het allemaal met elkaar verrekent, ben ik het gewoon met u eens, dat de huur goedkoper zou zijn geweest dan deze koop. Maar wat maakt toch dat je als college zegt, van we willen dit toch graag op deze manier doen, dat is dat je voor die meerprijs wel dat die maatschappelijk effect bereikt van, en dan zou ik niet willen zeggen een paar meter, maar 6.500 vierkante meter uit de markt halen aan leegstaande kantoren. Ook nog op een plek waar je van je kunt zeggen, erg solitair, dat is ook niet eens benoemd als de plek waar wij kantoren wensen.
Interruptie van de heer Hazen.
Ja, voorzitter, daar wilde ik ook eigenlijk ook naartoe. Kijk, die ruimte die u daar uit de markt haalt, dat is een stukje, een gedeelte van de stad, een gedeelte van de binnenstad, waar nog meer gebouwen staan die niet of nauwelijks gebruikt worden.
Klopt.
En die ons niet zo echt in de weg staan. Nou, als we het over Schenkelkwadrant hebben of midden in de stad, daar hebben we natuurlijk veel meer last van. Maar daar, als je daar dan kantoorruimte uit de markt wilt halen, dan als je daar dan meer gaat geven als taxatiewaarde, vind ik het toch wel heel erg gochtig, wil ik het bijna zeggen.
Ja. Interruptie, de wet.
En voorzitter, de heer Haas heeft ook volledig recht op die mening. Hè? Ik bedoel, we hebben hier niet een afweging van wie vertelt nou de waarheid of wat zijn hier de feiten. Het is een afweging die je maakt van is het je waard of is het niet waard. En dat mag botsen, natuurlijk. Alleen wij zeggen, het is ons dat toch echt wel waard. En dan kun je zeggen, ja, er liggen nog meer gebouwen omheen die leeg staan en waar je iets mee zou moeten. Dat is trouwens, op zich valt dat nog wel mee hoor, overigens. Maar dat is met name het gebouw daarachter, waar overigens de eigenaar wel degelijk ook bezig is met een plan, hè, met een plan om dat te herontwikkelen. Maar we zeggen dan wel, het is niet alleen maar locatie, het is ook gewoon het feit dat je uit die kantorenmarkt die je in het hele centrum kent, in één keer een hele flinke hap neemt door deze daad te stellen. En wij denken dat dat dus deze meerprijs waard is.
Interruptie nog een keer door de heer Hazen.
Ja, voorzitter. De wethouder spreekt altijd over de heer Hazen, maar ik spreek in dit geval ook weer namens de drie partijen. We hebben deze conclusie inderdaad al tijdens de commissievergadering genomen. Van is het je waard of is het je niet waard? En we hebben daar een ruime afweging over gedaan en kwamen tot de conclusie zoals we het net verwoord hebben.
Ja, dat is een goed recht.
Kijk even, de behoefte is een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we over tot de stemmingen. Wens iemand een stemverklaring? Dat is ook niet het geval. Wie is voor het voorstel? Dat is de fractie van de SP, het CDA, Partij van de Arbeid, OPA, D66, VVD. Wie is tegen? Dat is Hoensbroeks Belang, Stadspartij, Hartleers en Realisten. Voorstel aangenomen, al dus besloten. Kom bij agenda punt 10, het vergaderstelsel. Wie wenst daarover het woord? De heer De Klein. De heer Dame. De heer Bertolet. Kijk even. Niemand vergeten, de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, ik heb één vraag eigenlijk. Het gaat om het afschaffen van het quorum bij de raadscommissies. Is men niet bang dat men, als de raadscommissies maar met een paar mensen bezet zijn, dat men uiteindelijk de vergaderpunten die daar behandeld worden, dunnetjes gaat overdoen in de raadsvergadering?
Ja, dus de vraag is natuurlijk aan iedereen gesteld. Ik geef het woord aan de heer Dame.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, onze fractie heeft een amendement ingediend naar aanleiding van de verordening die op dit moment voor ligt. En als het goed is, is het amendement ook door de griffie rondgestuurd naar iedereen, zodat men daar kennis van heeft kunnen nemen. Waarom hebben wij dit amendement ingediend, voorzitter? Wij denken toch dat de mensen die op een kieslijst staan geïnteresseerd zijn in politiek. En indien er een mogelijkheid is om die mensen op een of andere manier ook qua betrokkenheid toch beter met de politiek in aanraking te laten komen, denk ik dat het verstandiger is om ook medewerkers, fractiemedewerkers, te benoemen vanuit die lijsten die meegedaan hebben aan de raadsverkiezingen. En vandaar dat wij voorstellen om, en dat is punt bij agendapunt, even kijken, artikel 4, lid 3, te wijzigen in het voorliggende abonnement.
Er zijn interrupties. Eerst de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Dame, bent u het met me eens dat het ook kan zijn dat mensen zich tussen de verkiezingen door kunnen gaan interesseren voor de politiek en dat net commissievergaderingen een mogelijkheid is om langzaam in te groeien in de Heerlense politiek? Dank u wel.
Meneer Dame.
Voorzitter, ik denk dat er meer mogelijkheden zijn om mensen die tussentijds geïnteresseerd raken in politiek, om die in aanraking te laten komen tot het politieke arena. Die kunnen bij wijze van spreken zitting nemen op de publieke tribune. Ze kunnen lid worden van een partij. Ze kunnen fractievergaderingen bijwonen. Ik kan nog wel wat voorbeelden noemen. Maar wij denken dat in het stukje uitvoering en de echte geïnteresseerdheid op deze manier gewaarborgd is.
Prima. Geef het woord naar Bertolet.
Ja, dank u voorzitter. Daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vind het ook jammer dat de OPA dit amendement indient. Ik zie ook daar de zin niet van. Ik vind ook hun argumentatie niet bepaald sterk. Hè, want men beroept zich op de kenbaarheid, de kiezerslegitimiteit. Ja, het gaat om mensen die niet gekozen zijn. Hoe je dat ook bent of keert. Ik bedoel, kijk, dat raadsleden inderdaad herkenbaar moeten zijn, dat is duidelijk. Die nemen beslissingen. Maar hier daar gaat het om mensen die inderdaad hooguit vragen kunnen stellen in een commissie waar het nieuwe reglement van orde in artikel 13 lid 3 van zegt, een commissie neemt geen besluiten. Dus zie ik totaal geen reden om te zeggen van ja, en trouwens, om welke reden zou je er ook voor moeten zijn om lidmaatschap van die raadscommissie voorbehouden te laten aan mensen die op de kieslijst gestaan hebben, een situatie 5-6 jaar eerder, in het ultieme geval. Ik bedoel, ik ben het met de heer Jansen ook eens dat wij dat ook graag zouden willen gebruiken, dat instrument ook mensen die niet op de lijst gestaan hebben, als die zich tussentijds tot ons richten om inderdaad die mensen de kans te geven om dat te doen. Natuurlijk, wat de heer Dame zegt, daar zijn andere mogelijkheden, maar ik draai het om. Ik zie geen enkele.
Interruptie van de heer Verrek.
Meneer Bertolet, via u en de heer Bertolet,
Zou die mensen dan wel lid moeten zijn van een politieke partij? Kan het gewoon iemand zijn die zegt, ik vind het leuk? Kunnen die mensen maandelijks vervangen worden? Want dat zijn wel dingen waarover na moeten denken met elkaar, wat nu niet vastgesteld staat. En ik denk dat we ook moeten voorkomen dat een soort, laat maar even, politieke avonturiers ontstaan, die denken van, in een vorm van eigen belang, laat ik eens kijken van hoe ver we kunnen komen, dat we daar ook wel wat moeten proberen wat handen en voeten aan te geven. Dat zijn wel argumenten die ik denk dat, kunnen ze daar aan vinden of heeft u daar uitgewerkte ideeën bij?
Nee, ik kan me daar niet in vinden, omdat ik ook vind dat het aan de politieke partijen zelf is om die verantwoordelijkheid te hebben met betrekking tot het uitspreken van vertrouwen in kandidaten. Dat begint natuurlijk al met het opstellen van de kieslijst, maar ook als je tussentijds zo iemand aantrekt, dat zal na een goed gesprek zijn, waarna je wel of geen vertrouwen hebt en hem die kans wilt geven. Kijk, het moet ook geen duiventil worden, maar we zitten er als raad. Wij hebben nog altijd ook in een nieuwe situatie de bevoegdheid om iemand aan te stellen, te benoemen. En als een partij er een potje van maakt, als er een maand voor een dossier een financieel specialist nodig is, dan iemand met die achtergrond in die commissie te loodsen en de periode daarna hebben we een architect nodig omdat we een uitspraak willen over inderdaad de esthetische meerwaarde van een bepaald plan. Kijk, dan wordt het een duiventil en dat hebben we vrij snel in de gaten als raad dat we zeggen nee, dat gaan we dus niet meespelen, dat spel. Maar ik vind het aan de politieke partijen zelf om die verantwoordelijkheid te hebben. Ja, nogmaals, het gaat om mensen.
De heer Verrek. Ja, het is een interruptie. Vraag je niet strak toe, de heer Verrek.
Meneer de voorzitter, maar u kunt toch nu ook al die mensen inschakelen om u gewoon als commissielid te laten informeren. Die mensen hoeven dan toch geen zitting te nemen in die commissie. Die mensen kunnen u als raadslid of als commissielid, die op dit moment op een kieslijst staan, kunnen die toch gewoon informeren. Die kunnen gewoon toetreden tot een steunfractie of iets dergelijks, waar ze u dan kunnen informeren. Die hoeven daarvoor toch niet in die commissie te zitten?
Nou ja, als wij mensen nodig hebben die we inderdaad willen klaarstomen voor het grote werk, en als wij een tekort hebben op dit moment als fractie aan mensen die we daarvoor kunnen benaderen, omdat ze destijds niet op de kieslijst gestaan hebben, ja, dan zie ik daarin tekort, daar ben ik heel eerlijk in. Dat kunt u wel zien als een teken van zwakte, maar ik denk dat ik niet de enige fractie ben die dat probleem heeft. Maar ik vind nogmaals, ik draai het om, ik zie geen enkel argument om inderdaad die eis wel te stellen. Want het zijn mensen die niet gekozen zijn, om welke reden dan ook. Ze hebben op die lijst gestaan, maar ze hebben niet voldoende vertrouwen gekregen. Ja? En ze nemen ook geen besluiten. Daarbij is het ook nog eens een keer zo, dat ik heb daar artikelen in het VNG-blad over nagekeken. Kijk, waarom staat dat erin, die eis met betrekking tot die positie op die lijst? Omdat er gemeenten zijn die inderdaad commissiestelsels hebben die wel kunnen stemmen. En die hebben ook burgerraadsleden die wel in die positie zitten. En voor die situatie kan ik me voorstellen dat je dat op die manier afgrendelt tot zeggen, nee, dat willen we niet. Wij willen alleen mensen die destijds op de lijst gestaan hebben. Maar in onze situatie is dat totaal niet aan de orde. Normaal is dat heel expliciet in de nieuwe verordening, artikel 13.3. De commissie neemt geen besluiten. En het gaat er alleen om vragen te stellen. En wat dat betreft heb ik vanavond ook weer gezien dat de commissies aardig overgedaan zijn met betaalde punten. Dus ook welk nieuw systeem wij ook gaan hanteren, als we gewoon niet de discipline hebben om ons aan de regels te houden die we afspreken, ja, dan houd het op.
Dank u. U begrijpt dat dit een raadsbevoegdheid is. Dus u heeft, kijk even naar de heer De Kleine, heeft een vraag gesteld. Ik stel voor dat de griffier die technisch beantwoordt. De andere vraag, ja, dat stelt u dan aan elkaar en dan moet u daar onderling een tweede termijn maar een antwoord op geven. Dan geef ik u straks ook de gelegenheid toe. Maar eerst even de griffier die ook de steller van dit stuk is en via het presidium heeft ingebracht. De griffier.
Dank voorzitter. Ja, de constatering van de heer De Kleine is natuurlijk een juiste. Het quorum is eruit gehaald uit het nieuwe voorstel nadat daar uitvoerig overleg in het presidium over is geweest. En de meerderheid heeft aangegeven dat quorum niet meer te willen. En met die insteek is het ook gemaakt, de verordening uiteraard. En het andere verhaal is het amendement eigenlijk. Ja, dat is inderdaad aan de raad. Ik wil alleen wel meegeven, het is illustratief deze discussie. De VNG heeft het letterlijk in het model opengelaten. Voor het een kun je wat zeggen, voor het ander ook. Het is een keuze.
Prima. Even voor de tweede termijn. Het amendement is nu op tafel gelegd. Wens u daar te reageren, vragen stellen, kan dat uiteraard. Hierna gaan we meteen over tot stemming na deze beraadslaging. Betekent dat dan eerst, indien het amendement gehandhaafd blijft, over het amendement gestemd gaat worden en dan over het voorstel. Ik kijk even wie in tweede termijn het woord wendt. De heer Meijer had zich gemeld, de heer De Klein, de heer Leers. Kijk even. Hier weer de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, in principe volgen wij de regels van de VNG, dus we stemmen niet in met het amendement.
De heer Leers.
Meneer de voorzitter, in het presidium, en ik neem aan dat ik zo vrij mag zijn om daar enige woorden aan te wijden, hebben wij gesproken ook over de hoorcommissie. En daarbij heeft deze of gene ook gezegd van, goh, het is wel mooi om de hoorcommissie niet met dit stuk te confronteren en dan te zeggen van, dames en heren, wij denken dat het beter is om jullie af te schaffen, maar van tevoren ook nog even bij de hoorcommissie intern dat te bespreken. Dat is niet gebeurd. Ik vind dat jammer. Alhoewel ik er weet van harte en lid ben van de hoorcommissie, begrijp ik dat de hoorcommissie daar in het geheel, althans in totaliteit, niet van op de hoogte was. Persoonlijk kan ik me hierin vinden om dit zo te doen. Maar van de andere kant spreekt er ook iets voor die mensen die hebben ingebracht, dat een hoorcommissie bij tijd en wijle ook wel een zegen kan zijn. Dus ik denk dat het van belang is om deze opmerking op dit moment ook nog even te maken. Dank u wel.
Ja, Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil eigenlijk nog maar ingaan op het amendement. De heer De Klein die zegt, wij volgen het VNG-voorstel. En ik hoorde Griffier net zeggen, op dit punt laat de VNG dat vrij. Dus ik ben ook wel benieuwd of dat verschillen maakt voor de fractie van Hart Leers. Maar dat even terzijde, voorzitter. Kijk, voor ons hoeven ongekozen commissieleden eigenlijk helemaal niet. En nu zal ik niet zo flauw zijn om nu een amendement in te doen. Dan zijn we namelijk meteen van de discussie van Bertelet en Dame af. Schaffen we ze gewoon af. Hè, gaan we het gewoon zelf doen. Dan hebben we de hele discussie over ongekozen niet en wat dat allemaal betekent. Ik zal niet zo flauw zijn om dat voorstel vandaag te doen. Alhoewel dat ons ook gewoon geld oplevert als we dat zouden doen. Dus er is veel voor te zeggen. En voor in ieder die nu denkt, ja, die Meijer heeft makkelijk praten. Want die maakt onderdeel uit van een fractie van 11 zetels. Ik wil een herinnering halen, een jaar of, wat zal het zijn, 30 geleden, toen op deze stoel, nou niet op deze stoel, maar op de oude houten stoelen, Jan de Wit zat, die dat allemaal in zijn uppie deed. Toen mocht dat namelijk niet, toen waren er helemaal geen commissieleden. Dat was niet toegestaan. Jan de Wit had ook gewoon te maken met de regeling waar wij trots op zijn, namelijk onze solidariteitsregeling. En die zeurde nergens over. Die deed namelijk politiek zoals het bedreven hoort te worden. En waarvan ik weet dat u allen dat ook doet, namelijk met bezieling en vanuit passie. En dus is het ook veel meer dan een discussie over commissiewerk. Als wij dan al moeten kiezen in dit amendement, dan kiezen wij, heeft het een lichte voordeel om te kiezen voor een vorm van continuïteit. En stemmen wij dus daarom ook in met het amendement van de oude partij. Dank u wel.
Meneer de voorzitter. Een korte vraag ter verduidelijking aan de heer Meijer. De heer Meijer zei van dit gaat ons geld opleveren. Maar het is toch feitelijk zo dat een vergoeding voor fractieondersteuning, zal ik maar zo zeggen, commissieleden, niet zijn de raadsleden, gewoon uit de fractievergoeding, de algemene vergoeding van de partijen komt. En ik mij dan afvraag in welk opzicht we dan geld zouden besparen. Want de partij zegt zelf, nou, ik geef mijn geld hiervoor aan mensen die ons helpen te jou of te nemen.
Ja, voorzitter, ik zou er voorstel van zijn om als je dat afschaft, om dan ook meteen dat deel van het bedrag af te schaffen. Kunnen we zo vanaf? Dus u en ik, als u het daarmee eens bent, dan kunnen wij zo voor de volgende vergadering kunnen wij een voorstel doen. Zou ik geen tegenstander van zijn.
Voorzitter, maar dan vraag ik mij het volgende af. Nu de heer Meijer zo vurig ervoor betoogde, wij doen het zonder fractieassistenten, wij doen het zelf. Waarom u dan de afgelopen jaren wel aanspraak hebt gemaakt op die fractievergoeding, terwijl u dat geld kennelijk niet nodig had? Dan zou ik zeggen van ja, nu komt u ermee en u hebt er jarenlang dan kennelijk andere dingen mee gedaan. Ja, dat vind ik dan wel heel apart.
Ja, voorzitter, dat is te makkelijk. Want als de heer Leers vindt dat de bijstand moet worden verlaagd, dan gaan we ook niet tegen de heer Leers zeggen als hij onverhoopt gebruik zou moeten maken van de bijstand. Weet je wat, meneer Leers, u was altijd voorstander van verlaging, dus dat moet u nu zelf maar doen. Wij vinden dat als je dit afschaft, zoals ik het net verwoord heb, dat je dat voor iedereen doet. En dat het nogal merkwaardig is als je dat alleen voor jezelf zou doen. Dus ik ben er, wij zijn er niet tegen als er een voorstel komt. En als er iemand zegt, wij willen wel samen met de SP een voorstel doen, dan zullen wij daar zeer graag naar luisteren. Dat is nu, daarom zei ik, gebruik ik het woord flauw, dat is nu de discussie niet. Dus ik wil hem er ook niet per se naartoe leiden. Desgevraagd geef ik graag een antwoord op. Licht voordeel het steunen van de amendement van de oude partij.
Voorzitter.
Laatste interruptie op dit punt.
Ja, ik constateer dat de SP wel de parkeerontheffingen inlevert,
maar niet de fractievergoedingen, dus het is een constatering.
Nou ja, en ik daag de heer Leers uit om, om dat als het gaat om parkeren ook te doen. Dus kom erop, meneer Leers.
Meneer de voorzitter, wat dat op slaat, weet ik niet. Nee. Van de van Schep.
Nee.
Met de telefoon?
Gaan we niet doen.
Hallo? Ja, ik doe het.
Ik doe het zolang ik op het knopje duw. We gaan het einde van deze beraadslaging. Ik had gezegd, laatste interruptie op dit punt. Betekent dat we nu eerst gaan stemmen over het amendement zoals dat is ingediend. Daarna, mocht dat amendement aangenomen zijn, stemmen we nog één keer in zijn totaliteit. Mocht het amendement verworpen worden, dan stemmen we over het voorstel zoals dat nu ligt. Ik kijk even of iemand een stemverklaring wenst over het amendement. Niemand? Dan gaan we stemmen over het amendement. Wie is voor het amendement van de OPA? Dat is de fractie van de SP, Partij van de Arbeid en de OPA. Wie is tegen? Dat is het CDA, de heer Peterman, Realisten, fractie Hartleers. Dat is de Stadspartij, dat is Groenzoeks Belang, dat is de VVD en dat is D66. En dan kijk ik even naar de griffier.
22 voor, 16 tegen.
22 voor, 16 tegen, daarmee is het amendement.
14 tegen.
14 tegen? Sorry,
ja.
Ja? Klopt? Ja. Oké, daarmee is het amendement aangenomen. Betekent dat we nu nog één keer collectief gaan stemmen voor het voorstel in zijn totaliteit. Wie is nu voor het voorstel?
Voorzitter.
Mag ik een stemverklaring afgeven? Gezien dat het feit dat het amendement is aangenomen, wij waren oorspronkelijk voor het voorstel, zullen we nu tegen het voorstel stemmen.
Ja, ik kijk even rond wie nog stemverklaring wil.
Meneer de voorzitter, we hebben even geteld net. We hebben 11 raadsleden van de SP. 6 van de oudere partij, hè? Dat kom je op 17, 2 van de PvdA is 19. En u zei 22 voor, of niet? Ja. Even voor ter volledigheid, maar...
CDA was ook voor?
Nee.
Nee?
We moeten het hier wel goed doen, denk ik. Of we schaffen het af?
Heb je
Dan moeten we het nog een keer.
Nog een keer. Nog een keer voor de zekerheid. Ik vertrouw even op wat ik links in mijn oor gefluisterd krijg. Wie is voor het amendement? SP, 11. Partij van de Arbeid, 2. OPA, 6.
17, 2, 19 staat
hier. 19, wie is tegen? CDA, 5. Realisten, 1. Hartleers, 3. Stadspartij, 2. Dan Groenzoeks Belang, 2. D66, 2. VVD, 2.
36, ja.
Ja, 19 voor, 17 tegen, alsnog aangenomen. Dat betekent dat we nu... stemverklaringen opnemen voor het totale stuk. Dat is net door de heer Hazen gedaan. De heer Bertelet wenst nog een stemverklaring.
Daar sluit ik me bij aan. Omdat het amendement aangenomen is, zullen we tegen het vergaderstelsel stemmen.
Ja. Dan de fractie van het CDA, de heer Klaassen.
Voorzitter, wij sluiten ons daar niet bij aan. Want wij willen daarbij aangeven dat we niet over dit ene onderdeel een heel voorstel laten sneuvelen. En we ook respecteren dat de meerderheid zojuist een amendement heeft erdoor gekregen. En we zullen dus voor het voorstel stemmen.
Ik kijk even of er iemand een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. We stemmen nu over het gewijzigde voorstel naar aanleiding van het amendement. Wie is voor? De fractie van de SP, het CDA, Partij van de Arbeid, OPH en de VVD. Ja, wie is tegen? Realisten, Hartleers, Stadspartij, Groenzoeks Belang en D66. Het voorstel is daarmee aangenomen, al dus besloten. Komen wij bij het agendapunt nummer 11. We hebben afgesproken dat we beginnen weer waar we geëindigd zijn, namelijk bij de tweede termijn van de raad. Het CDA heeft destijds schorsing aangevraagd, betekent dat ik dadelijk ook, tenzij men het woord niet meer wenst, bij het CDA ga beginnen. Maar kijk even wie nog verder het woord wenst hierover. Ik kijk even naar de fractie van het CDA, ik zie dat niemand de hand opsteken, u wenst het woord niet. Prima, de heer Leers. Niemand? De heer Peterman? Niemand? De heer Leers?
Meneer de voorzitter, ik prijs mij gelukkig dat ik tijdens de raadsvergadering, de voortzetting van de raadsvergadering van 22 december, enkele aantekeningen heb gemaakt van hetgeen de wethouder in eerste termijn heeft geuit. En zoals ik aan het begin van deze vergadering al zei, vind ik het jammer dat dit punt niet in het geheel opnieuw geagendeerd of besproken wordt. Maar daarover zijn opmerkingen gemaakt en die worden hopelijk in de wel te verstrekken notulen ook goed weergegeven. Voor alle duidelijkheid. Mijn inziens gaf de wethouder in eerste termijn de aanleiding van onze motie weer dat de gemeente het kunstwerk Heliostaat in het Maankwartier nog niet overgenomen heeft, maar wel eigenaar wordt en dat er kennelijk een opstalrecht is. En we feitelijk al eigenaar zijn vanwege het opstalrecht. Dus de vraag is dan, ja, als we toch al eigenaar zijn, waarom zou je het dan betalen? Een vraag in het algemeen. Dat is een beetje een herhaling van die eerste termijn. Ook gaf hij aan dat we het hier over een kunstwerk hebben wat duurder is dan een 500.000. Daar is ergens iets van offertes gevallen vanwege het besluit tot bouwen. En de burgemeester gaf ook aan, er is een onderzoek gaande met betrekking dit dossier en verwijzing naar, noem maar op. Kan de burgemeester aangeven wat nu de stand van zaken is met betrekking tot dat onderzoek? We zijn alweer een dikke maand verder. Kan er al uitsluitsel gegeven worden? Er werd ook gezegd dat er vanwege de greks dat er geen extra geld is. Tenminste, dat heb ik hier staan. En dat de garantie loopt tot september van dit jaar. En dat die garantietermijn is gaan lopen in september vorig jaar. Alleen de vraag is, als blijkt, en dat blijkt, want de wethouder heeft dat gezegd, dat in ieder geval vorig jaar tijdens de algemene beschouwingen de Heliostaat het nog niet deed. En dat was in november, dus na september. Waarom die garantietermijn dan al is gestart? En hoe het zit op dit moment met die Heliostaat? Want ik heb begrepen, nageslagen te hebben wat een Heliostaat nu daadwerkelijk is, dat die Heliostaat die wij in Heerlen hebben in ieder geval niet werkt. En dat heeft betrekking tot de stand van de spiegels. Die stand is dermate verkeerd, kennelijk, heb ik begrepen, dat hij nooit als een Heliostaat volledig kan werken. Dus dat het erop lijkt dat deze Heliostaat blijvend defect is en blijft. En dat zou betekenen dat we hem niet gaan overnemen. Onze motie is duidelijk. Er zijn geen stukken, er zijn geen overeenkomsten. Er is helemaal niks waarop gebaseerd is dat wij dit kapotte kunstwerk moeten overnemen. Ik heb begrepen dat er kennelijk nog 89 andere kunstwerken in het Maankwartier zitten, waarvan ik mij afvraag of wij die dan ook in de eigendom moeten gaan verwerven. Maar dit wat betreft een korte opsomming van de eerste termijn en de vragen erover die ik nu in deze termijn heb gesteld. Kortom, een kapotte Heliostaat, die laten we staan waar die staat, maar die nemen we niet over. Dank u wel.
De heer Peterman.
Ja, dank u voorzitter. Ja, we zeiden het al laatst in eerste termijn, en dit nu een keer in een andere wijze. Kunst is natuurlijk wat de gek ervoor geeft. Zo was er bij de TFAF iemand die een pizzadoos neerzette met resten, en deze aanbood onder de titel Vergankelijkheid voor $25.000. De Heliostaat is voor ons zover bekend, ja, voor 5 ton overgenomen door de gemeente. Een van de belangrijkste grondslagen van kunst is in ieder geval dat er een adequate taxatie aan ten grondslag ligt waarom iets 5 ton, 1 miljoen, 1,5 miljoen zou moeten kosten en waarom de gemeenschapsbetaler daarvoor zou moeten opdraaien. Wij herhalen, we hebben gedurende het proces van 6 weken geen enkele taxatie gezien die uitleg geeft waarom dit werk nu deze prijs moet hebben. De garantiebepalingen werden al door de heer Leers aangehaald. De heer Hazen zei het de laatste keer ook een keer dat een gemiddelde wasmachine nog een langere garantietermijn heeft. En het ding doet het niet. We hebben ook al die tijd nooit een fatsoenlijke koopovereenkomst onder ogen gekregen. En steunen derhalve dan ook de motie dat deze verkoop of aankoop hoe dan ook moet worden teruggedraaid en dat de gemeenschapsbetaler niet te dupe moet worden over een stukje zogenaamde kunst waar niemand zicht op heeft wat het nu werkelijk waard is. Want als we aan de ene kant fors moeten bezuinigen op winterevenementen en €63.000 moeten schrappen voor kerstbomen en dat soort dingen, is dit gewoon aan de burger niet te verantwoorden dat dit de gemeenschapsbetaler minimaal 5 ton heeft gekost. Tot zover onze tweede termijn, voorzitter.
Interruptie? Oh, oké. Okay. Even voordat ik het woord aan de wethouder geef, de heer Leer, staat een aantal vragen aan de burgemeester. Die zijn nu niet aan de orde. Aan de orde is de motie zoals die nu is en niet een onderzoek naar aanleiding van de uitlating in eerste termijn. Ik geef het woord aan
voorzitter,
de wethouder.
Voorzitter, een korte vraag over datgene wat u juist gezegd hebt. Ik kan mij herinneren dat in eerste termijn de antwoord is gegeven op het feit dat er een onderzoek gaande is. Ik meen mij ook te herinneren dat de burgemeester dat antwoord heeft gegeven. En dan begrijp ik niet dat er in tweede termijn geen antwoord wordt gegeven op de vraag wat is de stand van zaken van dat onderzoek. Dat begrijp ik niet.
Ja, ik ben helder geweest in wat ik net aangegeven heb, wat aan de orde is en wat niet.
Daar zou op enig moment een antwoord op gegeven moeten worden, meneer
ja,
de voorzitter.
Meneer Meijer.
Voorzitter, even voor de goede orde. Ik meldde me zojuist aan voor de tweede termijn. Maar ik ben even...
De tweede termijn.
Ja, nee, precies. Daarom. Maar u dacht dat ik wilde interromperen, maar ik wilde gewoon spreken in de tweede termijn.
Dan bent u nu nog aan het woord, dan is dat de tweede termijn. Want we zijn net in het begin van de vergadering gezegd dat dit geen termijn is. Dan
ik ben even kwijt of ik de vorige keer mijn tweede termijn gebruikt had. Dat is waar mijn verwarring vandaan kwam.
Dan geef ik het woord nu aan de heer Meijer en daarna... De
voorzitter, ik zal niks meer zeggen over lunatisme, maanziektes en allerlei andere toestanden. Heb ik in de eerste termijn ook wel iets in een tijdje geleden heb ik een eerste termijn al gedaan. Maar ik wil wel nog refereren aan dat de discussie die we nu hebben natuurlijk gewoon gaat over een onderdeel van het maankwartier. En dat het buitengewoon merkwaardig is om daarvan te zeggen, ja, dat is alsof het een uit de lucht van de maan komen vallend kunstwerk is. Nee, het is een onderdeel van een veel grotere afspraak die we met z'n allen hebben gemaakt. En wat je daar ook van vindt, je kunt het allemaal verschrikkelijk vinden, het maankwartier, en je kunt er nog 100 jaar over zeuren en mokken. Maar het is er. En ook de hele staat staat er. En dus is eigenlijk de enige vraag die volgens mij het college al vaak beantwoord heeft. Namelijk, klopt het dat er een afspraak is dat ding gaat werken? En dat we die garantie hebben dat ding gaat werken? En als dat zo is, dan lijkt mij dat er verder niet zo heel veel aan de hand is. Behalve dat we een afspraak gemaakt hebben voor... de verantwoordelijkheid van de gemeente als het gaat om dit onderdeel van het maankwartier.
Interruptie van de heer Jansen.
Ja, aan meneer Meijer. Is meneer Meijer het dan wel door me eens dat het pas, los van het feit dat wij ervan vinden, pas gekocht mag worden op het moment dat het ook daadwerkelijk goed functioneert? Want dat is wat de wethouder heeft aangegeven. Het wordt pas gekocht wanneer het goed functioneert en er een garantie op afgegeven wordt.
Ja, voor de derde keer is mijn vraag, want ik deed dat ook in de eerste termijn al, aan het college, hoe dat dus exact in elkaar zit. En volgens mij hebben we er een paar keer antwoord op gehad, ook op verschillende andere plekken, maar ik wil dat nog een keer vragen. Hoe zit dat? Hebben wij de garantie dat het ding, om het maar zo te zeggen, gaat functioneren of niet? En hoe ziet het er precies uit? Voorzitter, de heer Peterman...
Interruptie van de heer Hazen. De heer Hazen.
Voorzitter, ja, de heer Meijer gaf net aan, het is een onderdeel van wat onlosmakelijk met maandkwartier verbonden is. En eigenlijk gaf u in zijn woorden aan, ja, dat hebben we nu eenmaal goedgekeurd, prima. Maar bent u het met me eens dat wij nooit, toen wij het over het maandkwartier hadden, erover gesproken hebben dat een onderdeel van het maandkwartier, zijnde de hele staat, eigendom zou worden van de gemeente, waar een koopprijs aan verbonden was? Daar hebben we het nooit over gehad. Dus ik weet niet hoe het komt dat u zegt, ja, daar hebben we al over gesproken, dat hebben we goed gekeurd.
Ja, Meijer.
Kunnen jullie me dat aangeven?
Ja, Meijer.
Ja, er zijn twee dingen. Ik heb gezegd, toen ik het had over, we hebben erover gesproken, heb ik het gehad over dat we dit aan het college al meerdere malen gevraagd hebben. Namelijk, gaat de heliostaat functioneren of niet? En hoe zit het precies in elkaar? Met andere woorden, is het nu een symbooldiscussie? Of zijn we het met elkaar eens dat er hoe dan ook een garantie is dat die gaat functioneren? Wat anders is, dat ik vind dat als jij een huis koopt, dan mag je ervan uitgaan dat alles daaraan functioneert. Maar dan ga je ook niet halverwege de rit zeggen, ja weet je, de voorgevel of het raam bevalt me niet. Dus daar neem ik maar even afstand van, want dat is plotseling een kunstwerk dat me niet bevalt. Nee, dan zorg je ervoor dat wat niet functioneert eraan, dat het gaat functioneren. En dus is dat de cruciale vraag. Gaat dit ding, dit onderdeel van het maankwartier waar we toe besloten hebben, in zijn geheel, gaat dat functioneren of niet? Dat is de vraag die ik al twee keer gesteld heb en waar volgens mij ook al een paar keer een antwoord op gekomen is. En die vraag nog een keer aan het college stel.
Prima, interruptie van de heer Hazen.
Kan deze vraag van de heer Meijer heel goed plaatsen. Ik ben het ook zelfs met de heer Meijer eens. Alleen, hij geeft het voorbeeld, als je een huis gaat kopen, dan koop je inderdaad een huis voor een bepaalde som. En dat is het ook niet. Maar de dakkapel moet je apart betalen. Bent u het daar met me eens? En achteraf pas. dat achteraf pas aan de orde komt.
Ja, dat kan. Ja, maar ik beschouw dus, en mijn metafoor is de metafoor van het geheel. Daar heb je aan gecommitteerd. Dat wisten we. Dat daar verschillende onderdelen, net zoals de omgeving van het Maankwartier. We hebben hier eindeloos gediscussieerd, verstrekt terecht, over de roltrap en over allerlei andere onderdelen. En dat is wat ik problematisch vind, is als je iedere keer er een klein onderdeel uitpakt, dan kun je dat heel groot maken en zeggen dat het allemaal belachelijk is. Terwijl we weten dat het hele project vele malen meer kost dan waar we het nu over hebben. 500.000 euro is veel geld, zal ik ook niet ontkennen. Maar het hele project gaat over etterlijke honderden miljoenen. Met andere woorden, in totaal. En niet alleen maar gemeenschapsgeld voor de goede orde. Dus dat wil ik wel, en ik wil het wel in dat perspectief.
Is er een interruptie van de heer Peterman?
Meneer Meijer, voor de goede orde, betreft een kunstwerk in de openbare ruimte van het Maankwartier, bent u het eens dat het niet meer dan logisch is dat een kunstwerk van een dergelijke omvang, groot of klein, gewoon getaxeerd mag worden door een onderhavige kunstexpert die op dat gebied gekwalificeerd is? Is dat volgens u normaal of abnormaal?
Ik weet dat het lastig is voor politici om te zeggen dat ze geen idee hebben, maar in dit geval, ik heb echt geen idee. Ik hou van kunst, maar ik heb in dit geval echt geen idee. Maar om het bruggetje maar even, dus ik paas die vraag graag door naar het college. Maar om toch maar even het bruggetje te maken naar mijn laatste deel van mijn termijn. Namelijk, de heer Peterman die zei, ja, kunst is wat de gekte vergeeft. Dat is ook een definitie van kunst. Maar ja, je kunt ook zeggen, ja, dat geldt niet alleen voor wat de gekte vergeeft. Kijk, we stoppen hier veel geld in de Heluwe Staat, 500.000 euro, dat onderdeel van het hele Maankwartier. Ja, je had voor de helft van het bedrag ook 5 penalties van Maradona kunnen krijgen. En dan moest je nog maar afwachten of die genomen zouden worden of niet. Dus ja, alles is uiteindelijk relatief, meneer de voorzitter. Dus ja, kunst is wat de gekte vergeeft. Ja, het halen van allerlei exotische voetballers is ook kennelijk wat de gekte vergeeft. En ja, zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Dank u wel.
Kijk even of er nog behoefte is aan de tweede termijn. Dus dat betekent dat dit de laatste kans is om nog een termijn te krijgen. Dat is niet het geval. Dan geef ik het woord aan de wethouder voor de tweede termijn van het college.
Ja, voorzitter. We zijn eigenaar. Daarom moet ik de motie ook al ontraden, omdat die uitgaat van de fictie dat we geen eigenaar zijn. Hoewel ik wel snap waar de motie over gaat in de kern. We zijn eigenaar, maar we gaan pas betalen als de hele staat functioneert. En niet eerder. Dat is eigenlijk heel kort samengevat waar het op neerkomt.
Goed, en een dubbele interruptie. En ik heb niet gezien wie eerst is, dus ik begin nu gewoon bij de heer Hazen. Voorzitter, dat hij gewoon alfabet voorgaat, maar na de interruptie van de heer Jan.
We hebben geen notulen meer, maar ik kan me herinneren dat we het in de decembervergadering over hadden, dat we pas zouden overgaan tot aankoop, of nadat hierover beslist was. En nu zegt u, we zijn eigenaar, dus daaruit concludeer ik dat we het gekocht hebben.
Nee, we zijn eigenaar door natrekking, door opstelrecht. Dat heb ik in december ook gezegd. Dus we zijn eigenaar, we hebben een afspraak gemaakt over een betaling, maar die betaling die doen we pas op het moment dat de heliostaat functioneert. Dat lijkt mij trouwens ook eigenlijk heel erg logisch. Het is natuurlijk wel zo dat als hij functioneert, dan betaal je ook. Het zou zeer onbehoorlijk zijn, om maar in de beeldspraak van de heer Meijer te blijven, dat je een huis koopt en dan blijkt er iets niet te functioneren en dan gaat de vorige eigenaar verhelpt dat ook voor je en dat je dan zegt, ja, betaal toch niet.
Is er een interruptie van de heer Jan?
Dat doe je niet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan in diezelfde metafoor te blijven, dan is het ook vanzelfsprekend dat een garantie pas ingaat op het moment dat je koopt. En niet dat die garantie dan in de winkel al geweest is. Als je een wasmachine koopt, dat de verkoper zegt van ja, hij heeft hier een jaar gestaan, niet gefunctioneerd. Maar je koopt hem nu en de garantie is voorbij.
Ja, dus dat is wel een metafoor. Ik dacht eerder dat u ging hebben over garantie op huizen. Ik denk, hoe gaan we naartoe? Maar nu gaat u weer naar de wasmachine, zo kunnen we het op zich wel doorgaan. Het is een afspraak die tussen de opdrachtgever en de bouwer is gemaakt. Die garantieperiode van een jaar, die is in september 16 ingegaan. En wij zijn van plan op het moment dat we hem overnemen, betalen en overnemen, dat we dan ook een onderhoudscontract sluiten met de bouwer, zodat de heliostaat ook goed blijft functioneren.
Rupsen van de heer Jansen.
Ja, ik toch begrijp er het niet in. Je krijgt toch pas garantie op het moment dat hij functioneert. Je geeft geen garantie af op iets wat niet functioneert. En dat ga je dan toch niet kopen? Het functioneert niet. Je krijgt de garantie op iets wat niet functioneert. En op het moment dat het wel functioneert, betaal je het en is de garantie verlopen. Is het raar?
Nee, normaal krijg je een garantie en als dan blijkt dat het niet functioneert, kun je die garantie afroepen. Dat is de kern van de garantie.
Ja, voor,
ja, Jansen, laat ja, sorry, voor, op dit
ja,
punt.
Ja, volgens mij krijg je garantie op het moment dat het functioneert en niet andersom.
Nee,
je koopt iets en dan krijg je garantie dat het functioneert. En niet, je koopt iets, daar zit garantie op, maar het functioneert toch helemaal niet?
Maar
het heeft toch nooit gefunctioneerd?
Als je iets koopt...
Misschien maakt het verhaal dan als we even uitleggen hoe het in dit geval werkt. Dan kunnen we de wasmachine zo laten voor wat die is.
Ja, de wasmachine zitten. Maar in dit geval is het, en dat is ook wel het verschil natuurlijk tussen een roerend goed en een onroerend goed, om het nogmaals eenvoudiger te maken. Maar een roerend goed kun je natuurlijk heel makkelijk ook gewoon zeggen, dat breng ik weer terug naar de winkel, klaar. Een onroerend goed is dat natuurlijk een stuk lastiger. Maar in dit geval is het gewoon zo, de opdrachtgever Weller met de bouwer kopier heeft afgesproken, luister, op het moment dat de kopier hem oplevert aan Weller, dan gaat de garantie lopen. Dat hebben ze gewoon contractueel zo vastgelegd. Dat is in september 16 gebeurd. Vervolgens moet Weller wel bij ons nog het geld innen, om het zo maar te zeggen. En daarvan zeggen wij, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat doen we pas op het moment dat de zaak weer goed functioneert, dat de onvolkomenheden verholpen zijn.
De heer Klaas is mijn interruptie.
Dus kort betekende dat Weller nu gebruik maakt van die garantiebepaling.
Exact.
Wethouder.
Oh, sorry, ik had het antwoord al gegeven. Exact.
Ja. Dan de interruptie van de heer Peterman.
Wat gebeurt er nadat de garantie is verlopen in september dit jaar?
De wethouder.
Nou, stel, in het hypothetische geval dat in september de garantie verloopt, het ding nog steeds niet functioneert, ga ik niet vanuit, maar het ding nog steeds niet functioneert. Dan heeft Weller natuurlijk in die zin een probleem dat ze het dan toch moet laten functioneren, maar dat ze niet meer kan terugvallen op de garantie. Ja, zo simpel is het. Dan de 89 kunstwerken die in het maandkwartier zitten. Dat verschilt. Kijk, ik ga u geruststellen. We gaan niet 89 keer een kunstwerk in het maandkwartier bouwen van de omvang van de heliostaat. Dat gaan we niet doen. Dus de heliostaat is ook wel, zeg maar... Ja, zo'n beetje het grootste kunstwerk dat je erin kunt vinden. Tenzij je natuurlijk het maandkwartier ziet als een soort gezamt kunstwerk. Dat kun je natuurlijk ook nog zo beschouwen. Maar er zitten ook allemaal beelden in. Hè. Dus als je kijkt in de gevel, zitten er soms beelden. In totaal van alle sterrenbeelden die er zijn, worden beelden verwerkt in het maandkwartier. Ja, dan ligt het er een beetje aan natuurlijk in wat voor gebouw een beeld zit. Als er een gebouw zit dat van bijvoorbeeld Jonge is of van Weller, dan worden zij eigenaar ervan. Dus dat verschilt heel erg per kunstwerk. En tenslotte... de taxatie en kunst, ja, ik vind dat een moeilijke kwestie. Volgens mij is het niet altijd zo dat de waarde van kunst wordt bepaald door een taxatie. Volgens mij heeft Julius II niet de Sixtijnse kapel laten taxeren nadat Michelangelo hem had geschilderd, om vervolgens hem niet over te nemen. Dus dat is volgens mij niet de kern van kunst.
Voorzitter.
Interruptie van de heer Leers.
Voordat wethouder weg wil. Ik begrijp uit zijn verhaal dat de heliostaat op dit moment dus kennelijk nog niet werkt. Maar kan de wethouder het met me eens zijn dat er kennelijk ergens in 16 zoveel een of andere slimmerik een heliostaat heeft uitgevonden, althans iets wat sindsdien de naam heliostaat draagt, en datgene wat wij in Heerde als een heliostaat omschrijven, in werkelijkheid niet die werking kan hebben dan wat die zou moeten hebben. Dus... Zonder dat er ingrijpende veranderingen zullen worden aangebracht aan die heliostaat, er nooit een werkende heliostaat zal komen.
Prima,
dus wij hem ook nooit zullen kopen. Nee, dat is helemaal niet prima. Dus wij hem ook nooit zullen kopen.
Ja, de wethouder.
Voorzitter, ik ben de heer Leers helemaal kwijt. Nee, echt, sorry.
Heel kort en bondig.
16e eeuw of 17e eeuw, sorry.
In 16 zoveel heeft iemand om een zon iets te doen, die heeft toen de heliostaat uitgevonden. Dat is heel makkelijk te achterhalen. En de stand van die spiegel, want die vangt de zon, is volledig anders dan de stand van de spiegel in het maankwartier en hoe die zou kunnen staan. Volledig anders. Dus dat zou betekenen dat wij hier A niet te maken hebben met een heliostaat. En als er een heliostaat zou moeten staan, die in dit geval onder de huidige omstandigheden never nooit zal werken. Dus ook never nooit zal overgenomen worden door ons. En dat maakt de zaak duidelijk, denk ik. Ik zou zeggen, sla die werking er eens op na. Dan komt hij die man uit 1600 zoveel niet meer fysiek, maar op papier tegen. En dan weet hij hoe laat het is.
De wethouder.
Ja, voorzitter. Ik vind het wel een beetje fijn slijperij. In de zin dat u nu probeert de definitie van een heliostaat te verengen tot een ontwerp van blijkbaar iemand uit de 17e eeuw. En als het niet exact dat ontwerp is, dan is het geen heliostaat. En dus hoeven we ook niet te betalen. Ja, dat lijkt mij een iets te enge definitie hiervan. Dus ik kan niet meegaan in de redenering van de heer Leers.
Voorzitter, voor de duidelijkheid
op dit punt, de heer Leers.
Een heliostaat brengt zonlicht naar een bepaalde plek. Hier werd er vanuit gegaan dat zonlicht, maanlicht, licht wordt opgevangen en dat wordt getransporteerd naar de dieptes van het maankwartier, waardoor er daglicht ontstaat op allerlei locaties. Dat kon onder de huidige omstandigheden never nooit niet bereikt worden. Dus dat betekent dat we hier te maken hebben met een heliostaat die feitelijk geen heliostaat is. Kunt u dat bevestigen? Zo nee, wilt u daar eens goed naar kijken?
De wethouder?
Nee, ik kan het niet bevestigen, maar ik ben wel getriggerd door de heer Leers om te duiken in de geschiedenis van de heliostaat.
Prima. Betekent dat wij overgaan tot stemming van de motie. Kijk even of iemand een stemverklaring wenst. Dat is niet het geval. Wie is voor de motie? Fractie van het CDA, Realisten, Hartleers, Stadspartij, Hoensbroeks Belang. Wie is tegen? De SP, Partij van de Arbeid, OPH, D66, VVD, verworpen. Komen we bij het volgende agendapunt, dus agendapunt 12. Dan gaan we regulier beginnen met een eerste en tweede termijn. De motie van D66 en de VVD in zaken de zorg voor kwetsbare jongeren. Kijk even naar de indieners die erover het woord wens. Dat is mevrouw Rozen. Ik kijk even wie verder nog het woord wens. Ja, ik krijg dadelijk als eerste het woord. Kijk even wie het woord wens verder. Niemand, mevrouw Rozen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Deze motie is bedoeld voor de groep jongeren die in de jeugdzorg is terechtgekomen. En op een gegeven moment 18 jaar wordt en uit de jeugdzorg gaat. En daar in het verleden vaak verdween uit het oog en pas weer terugkwam op het moment dat de problemen ruimschoots aanwezig waren. Doordat het gehele sociale domein naar de gemeente is gegaan, ligt hier een kans voor de gemeente om die mensen, die jongeren veel eerder in het oog te houden. En mijn vraag is dan ook, en ik heb dit al met enkele ambtenaren besproken, die waren wel blij met deze motie, om eens te kijken of wij in de gemeente wel genoeg in staat zijn om dit probleem nu we de kans hebben op te lossen. Dus ik zou iedereen op willen roepen om positief in te stemmen.
Ja, de wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Sympathiek onderwerp. Belangrijke groep ook, die jongeren waarvoor u het hier opneemt. En ook goed om te horen dat u al brede sympathie voor het onderwerp hebt kunnen ontvangen. Ik mag wel hopen dat u die ambtenaren een enkele jaren geleden hebt gesproken, want in de tussentijd is er heel veel gebeurd. In die zin, de decentralisatie van zowel de jeugdzorg als een aantal andere taken is...
Interruptie van mevrouw Rozen.
Ik heb ze ongeveer 2 weken geleden gesproken. Ze hebben mij ook bevestigd dat er al heel veel gebeurt, maar ze wilden toch graag het onderwerp op de agenda hebben, zodat ze alle afdelingen onderling eens goed bij elkaar aan tafel kwamen, zodat ze ook allemaal van elkaar wisten wat ze allemaal deden.
Ik kan me voorstellen dat ambtenaren andere wegen hebben om iets te agenderen. Ik geef het woord aan de wethouder.
Goed. Voorzitter, ik weet niet voor welke ambtenaren dat gaat, maar ik ken onze ambtenaren als bevlogen mensen. Dus wanneer we daar beginnen over kwetsbare jongeren, dan weet ik dat zij daar per definitie gepassioneerd op reageren. Het is wel zo dat ik naar de motie kijk, dat ik met name de afwegingen in een aantal categorieën kan indelen. De eerste helft, dat is simpelweg een feit, namelijk dat er een nieuwe jeugdwet is, dat een aantal andere taken gedecentraliseerd is. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Dat het budget vaak niet toereikend is om deze nieuwe taken naar behoren uit te voeren. Over het budget hebben we het hier vaker gehad. Hè? Ook dat wij vinden dat het Rijk wat dat betreft ons beter zou moeten ondersteunen in financiële zin om onze taken uit te voeren. Tegelijkertijd kiezen wij er in Heerlen ook voor om dat budget niet leidend te laten zijn in het uitvoeren van de zorg voor onze jongeren. Niet zoals een gemeente als Almere, die we hier al eerder hebben aangehaald, waar gezegd wordt, als het geld op is, dan verlenen wij ook geen zorg meer. Dus in die zin hebt u daar natuurlijk al een antwoord op die vraag. Dan zijn er nog een aantal andere afwegingen. Waar ik u toch nog even wil wijzen op een aantal zaken die wij sinds 1 januari 2015 op een bepaalde manier hebben geregeld in onze gemeente. Zo hebben wij een integrale toegang, bestaande uit sociale buurteams in elke buurt en 2 expertise-teams. Die expertise-teams die zijn integraal. Dus die zijn niet in afdelingen verdeeld. Daar zitten mensen vanuit jeugd in, daar zitten mensen in met expertise WMO, ook mensen met expertise participatie. En die komen uit allerlei verschillende organisaties. Met andere woorden, Er zijn al een heleboel expertises daar bij elkaar. Wij werken ook met een instrument dat heet de zelfredzaamheidsmatrix. Daarbij kijken we zowel bij jongeren, maar ook bij volwassenen, in welke mate zij zelfstandig zijn en in welke mate zij dus ook ondersteuning nodig hebben. Dat doen we dus nogmaals bij zowel jongeren als bij volwassenen. De jeugdwet gaat strikt genomen tot 18. Dat betekent als een jongere 18 wordt, valt hij strikt genomen niet meer onder de jeugdwet. Toch is het volgens diezelfde wet wel mogelijk om tot 23 nog te voorzien in zorg vanuit de jeugdwet. Met andere woorden, het is niet zo dat daar een harde knip is in de zin van je hebt wel nog zorg nodig vanuit de jeugdwet, maar je krijgt hem niet meer. Daar komt ook nog eens bij dat we in de gemeente Heerlen daar ook redelijk ruimhartig mee omgaan. Wat betekent dat wij vooral kijken, integraal, wat heeft een jongere of een jongvolwassene in dit geval nodig en vanuit welke wet kunnen wij dat bieden. Dus we zitten niet heel strikt in, dit moet WMO zijn of dit moet jeugdwet zijn wanneer een andere oplossing beter is. Bovendien is het ook procedure om in onze gemeente te kijken voordat iemand 18 wordt. Wat heeft deze persoon na zijn 18e nodig en op welke manier kunnen wij daar als gemeente in voorzien? Daarbij is ook nog het jongerenloket. En vanuit het jongerenloket kijken we ook samen met jongeren en samen met zijn omgeving op wat voor manieren wij die jongeren iets te bieden hebben. Als het gaat over dagbesteding, scholing, vrijwilligerswerk of uiteindelijk, en dat hopen we natuurlijk altijd, regulier werk. Bovendien, ook in reactie op een aantal dingen die u in uw overwegingen aankaart, zijn er al verschillende manieren van begeleid wonen mogelijk in onze stad. Onder andere door Mondriaan en Livanto worden die aangeboden. We werken samen met Pension Mijnzicht waar het gaat over opvang van zwerfjongeren. Dus daar gaat het over zowel jongeren die onfortuinlijk op straat zijn beland, maar ook jongeren waar de angst bestaat dat dat zou kunnen gebeuren. Ook waar het gaat over het aanbieden van een collectieve ziektefondsverzekering, is dat al mogelijk in onze gemeente, voor alle bijstandsgerechtigen. U hebt het over het inhouden van kosten, bijvoorbeeld voor de huur of ziektekosten. Ook dat is al mogelijk. Alleen dat doen we niet generiek, maar we kijken per jongere of per volwassene op wat voor manier dat het beste kan. En maken dan ook maatwerk. Als ik dan kijk naar de beslispunten, dan gaat de eerste over het onderzoeken of het bestaande beleid voldoende is. Dat doen wij voortdurend. Dat doen wij intern, dat doen we ook met u in de commissie. Af te stemmen met de verschillende afdelingen. Nou, het is niet alleen maar sprake van afstemming. Sterker nog, zoals ik net al aangaf, wij werken integraal in deze gemeente. Dus het is niet zo dat een jongere door verschillende afdelingen gezien wordt. Maar er wordt integraal gekeken wat is nodig. Dan hebt u het over een onderzoek naar de mogelijkheid om via het sociale dienst ziektekosten te betalen vanuit de uitkering. Nou, dat kan dus al. Dus dat doen we niet generiek, maar dat kan al wanneer dat nodig is. En binnen een half jaar terug te koppelen aan de raad. Dan kan ik deze motie overtreffen. In die zin dat wij u sowieso natuurlijk al regelmatig bijpraten. Maar dat ik met de commissie SI heb afgesproken dat wij u uitgebreid gaan informeren over onze gemeentelijke toegang. Ook over de verschillende vormen van jeugdzorg. En ook met u verschillende casussen gaat doorlopen. En ik heb vorige week met de voorzitter van de commissie afgesproken dat we dat vanaf maart gaan doen. Met andere woorden, voorzitter, de sympathie blijft overeind. Het college acht de motie echter overbodig. Maar heeft daar geen bezwaar tegen wanneer de raad het college wil ondersteunen via deze motie. Maar nogmaals, ik denk dat de raad daarmee minder vraagt dan we op dit moment al doen.
Kijk even wie een tweede termijn wenst. Is niet het geval? Nee?
Ik hoor dus de wethouder zeggen, hij is overbodig, want wij kennen deze probleemjongeren niet die buiten het blikveld van de diverse diensten vallen. Want ik hoor hem zeggen dat wij een heleboel dingen doen en kunnen, maar gebeurt het ook? Kan de wethouder garanderen dat wij die problemen voor deze mensen, die jongeren die blijkbaar niet in staat zijn op eigen benen te staan en in allerlei probleemsituaties terechtkomen, dat wij die niet hebben? Want dat is de strekking van de motie. Ik hoor de wethouder zeggen, we doen al heel veel, prima. Maar het dictum vraagt gewoon, kijk inderdaad of alles gebeurt, of voor al die jongeren nu ook een beeld hebben. En ja, zo niet, dan zouden misschien, al is het maar de communicatie moeten verbeteren, zodat we ze gaan attenderen op de mogelijkheden die er zijn. Maar hij geeft dus aan, er gebeurt veel, er kan veel, maar interruptie, gebeurt het ook? En kan die daarmee garanderen
dat? Er is een interruptie van de heer Meijer. Oké. Er is geen interruptie voor de meneer, gaat u vooral door.
Nou ja, ik was aan het einde van mijn betoog. Dus.
Ja, geef het woord naar Meijer.
Ja, voorzitter, dit is natuurlijk een thema dat zeer veel aandacht verdient en waar je ook altijd heel serieus mee moet omgaan. En tegelijkertijd zou ik de liberalen willen aanraden om, maak het dan nog concreter. Maak het dan nog veel duidelijker. Want als ik kijk naar het dictum, dan staan daar eigenlijk vier, ja, met alle respect, nogal vage opdrachten. Namelijk onderzoeken, afstemmen, meenemen en terugkoppelen. Ja, ik bedoel, wat wilt u nou precies? Dus als het terugkoppelen, meenemen, noem maar op. Maar dat vind ik nogal, ik bedoel, dat is de onderkant van de la. En dan gebeurt er dus niks. Dat is toch wel, laten we zeggen, ik vind dat dit concreter mag. En ik zou eigenlijk willen aanraden, nu er ook het college zegt, nou het is eigenlijk overbodig. Nou, als de liberalen denken dat het wel nodig is, dan zijn wij eigenlijk geïnteresseerd. Maar dan zou ik eigenlijk hen willen aanraden, laten we er dan in de komende tijd over hebben. Laten we er een map en een commissie over hebben. En heel concreet maken wat het precies het probleem is. Zodat we dan echt de vinger op de zere plek kunnen leggen. Als
voorzitter,
dat
was ook ons voorstel om inderdaad terug te leggen naar de commissie. En te bekijken of er alsnog een noodzaak tot een motie is. En zo ja, dat we die dan wat duidelijker formuleren in haar dictum.
Interruptie opmaken dat je de motie intrekt? Prima. Ik geef aan dat dat geen bezwaar is. Dan is de motie ingetrokken. Komen bij 13. De motie van D66 en de VVD in zaken de kerstversiering. Ik kijk even wie daarover het woord wenst. De heer Bertolet. De heer Leers. De heer Damen. De heer Peterman. Kijk even, niemand gemist? Niet? De heer Bertolet.
Dank u, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen behoefte aan een verdere uitleg. Ik denk dat de motie voor zich spreekt. Daarbij hebben we het volgens mij ook al in een eerdere raadsvergadering hierover gehad. En ook bij de algemene beschouwingen. Dus ik denk dat de motie voor zich spreekt. Ik heb hier geen verdere aanvulling en verduidelijking aan toegevoegd.
Heer Leers.
Ja, de voorzitter, dank u wel. Ik heb de motie met veel interesse bekeken. En daar waar in eerste instantie heel positief begonnen worden over een positieve flow en een terugkerend trots en elan. En door gezegd is dus mede te danken aan de goede cultuur evenementen en het evenementenbeleid met Sirius Request als de climax. Komen we heel snel met onze beentjes weer op de grond. Waar staat dat het centrum het toch al zo moeilijk heeft door de vele faillissementen. Dat men steeds meer moeite lijkt te hebben om klanten te trekken. En noem maar aan. Dus het is nog wel een constatering wordt gedaan, zeker van een coalitiepartij met de wethouder economie in zijn midden. En als ik dan terugga naar de algemene beschouwingen van vorig jaar, dan is er niet eens, maar meerdere malen gesproken, onder andere over de kerstboom en de kerstversiering. De wethouder die nu ziek thuis is, die heeft er uitspraken gedaan, duidelijke uitspraken. En later bleek dat datgene wat daar verteld is, helaas niet in praktijk werd waargemaakt. In december, tijdens het vragenuur van deze raadsvergadering, hebben we een heel aantal vragen gesteld over de kerstsfeer in de binnenstad. Die zijn in de notulen die op die dag wel gemaakt zijn, heel makkelijk terug te vinden. En er zijn ook wat toezeggingen en opmerkingen van het college te vinden. Dus in dat kader vind ik eigenlijk deze motie iets wat raar, omdat er nog niet zo gek lang geleden toch afspraken zijn gemaakt dat het in ieder geval dit jaar wat beter gaat. Ja, dan een kleine fout van die motie, de kerstversiering dit jaar, dat had vorig jaar moeten zijn, maar dat doet er verder niet toe. Het is misschien wel belangrijk voor de strekking daarvan. Tijdens de discussies die hier al over gevoerd zijn, heeft de plaatsvervangend wethouder of de waarnemend wethouder toegezegd dat er een memo zou komen over de kerstbomen in de binnenstad. Die memo heeft mij tot op dit moment nog niet bereikt. Althans, ik heb hem niet gezien. Als die er wel is, is die mij ontgaan. Als die er niet is, zou ik het interessant vinden om te weten waarom die er nog niet is. Wethouder Brake heeft in ieder geval de toezegging gedaan dat een dergelijke motie er zou komen. Ook wat betreft het uitblijven van een aansprekend winterevenement wil ik daaraan toevoegen dat wij in december vorig jaar het college en met name de wethouders die over de binnenstad gaan opmerkzaam hebben gemaakt op het feit dat er een ondernemer is die gedurende nagenoeg de hele maand december tot en met begin januari een grootschalige kerstmarkt op poten wil zetten en waarvoor binnenkort ook waarover gesproken wordt. Dus min of meer hetgene wat hier staat om het college op te dragen volgend jaar tijdig aan de raad een actieplan in deze voor te leggen, inclusief winterevenement. Mijns inziens heeft de wethouder nog niet zo gek lang geleden toegezegd om in het eerste kwartaal van dit jaar met die stukken te komen. En als dat zo is en het college bevestigt dat nog een keer, dan denk ik dat deze motie alhoewel heel erg goed bedoeld is en ik begrijp de strekking daarvan, maar dat die op dit moment overbodig is. Ja, en dan wat betreft de boom van de oudere partij Heerle, de kerstboom in vol ornaat. Ja, weet ik niet natuurlijk hoe de verhoudingen op dit moment zijn in de coalitie. Maar denk ik dat die boom die er tot vorige week nogal scheefjes bij heeft gestaan, dat een goed bedoelde geste was. Want anders had er niks gestaan. En ja, weet ik niet hoe je dat moet duiden. Ik zou zeggen, wij zouden het met partners enigszins anders omschreven hebben. Dank u wel.
Ik geef het woord aan de dame. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een paar korte opmerkingen, voorzitter, naar aanleiding van de motie die hier voor ligt. We hebben in de commissie ook heel duidelijk aangegeven dat natuurlijk in de maand december het hart van onze stad bruisend moet zijn en dat we daar nogal wat grotere vraagtekens bij hebben gezet. We hebben getracht, en dan niet in de zin van dat het een absoluut dieptepunt moet zijn op het Pancratiusplein, maar als initiatief als oudere partijen daar een kerstboom neer te zetten om te laten zien van dat wij toch wel iets met het centrum hebben. En misschien is dat ook een uitnodiging naar de heer Leers dat hij het volgend jaar ook eens iets kan doen vanuit zijn partij om het centrum wat meer op te fleuren.
Voorzitter, een korte vraag aan de heer Dame. Heeft het daarom ook zo lang geduurd waarom die scheve kerstboom pas vorige week is afgevoerd of lag er dan wat anders?
Heer Dame, hij was nog niet betaald, dus hij is nu betaald, nu kan hij ook weg.
Meneer de voorzitter, ik waardeer de eerlijkheid van de oudere partij. Ja. Waarvoor hulde?
Voorzitter, misschien
heren,
is het wel...
We spreken namens de voorzitter, het woord is aan de heer Dame.
Voorzitter, misschien is het wel goed om naar de tekst toch even te kijken, omdat er vorig jaar en dit jaar in ieder geval in de tekst wat duidelijker zou moeten staan. En ik denk dat het een signaal is wat hierdoor ook door de fractie van D66 en VVD afgegeven is geworden om te kijken van jongens, dit kan niet. En ik heb begrepen dat in de maand februari in de commissie Heerle Mijn Stad waarschijnlijk een wat ander plan zal presenteren waar we wat vrolijker dan van worden.
Ja, Peterman.
Ja, voorzitter. Tijdens de algemene beschouwingen uitte de heer Bertolet een terechte hartekreet hier in deze raad. En die is in ieder geval niet... was in ieder geval niet een dovermans oor gericht. Ik heb ook wat de heer Dame gezegd vernomen dat Heerle Mijn Stad inmiddels flink in de weer is. En het borrelt zelfs wat boven de hoeskamer van, ja niet van Onno Hoes, maar van de oudere partij. Waar iemand, een partij bezig is met een soort urban winter event. Een evenement dat zou moeten onderscheiden ten opzichte van Magisch Maastricht, Valkenburg, de kerstmarkten van Aken, Düsseldorf. En of het dadelijk nou een winterse versie wordt van de splashmob of een hete hertjesverkiezing, het maakt allemaal niet uit, maar ze gaan het wel, wat ik heb begrepen, al begin maart presenteren, zodat mensen inderdaad dit jaar terecht er wel op tijd bij zijn, zodat er straks ook iets te kiezen valt en men niet weer achter de feiten aanloopt. Dus wij vinden het een sympathieke motie. Inderdaad, het puntje wat de heer Leers en de heer Dame ook al aanhaalden met de jaargetallen, prima, maar nu inderdaad, maak tempo en zorg dat er dadelijk met de kerst wel iets staat. Sympathieke motie.
Voor ik de wethouder het woord geef, even naar de indieners toe. Ik neem aan dat het punt van de jaartallen gelezen mag worden, zoals het door een aantal mensen genoemd is.
Dat heel terecht is. Ik heb dit in boosheid in december geschreven. Het was er nog dit jaar. Doordat ik te laat met die motie was, is het toen na januari gegaan. Natuurlijk moet dat naar 2016 zijn. Dat spreekt.
Dan stel ik voor dat dat ook zo... 17. Ik stel voor dat dat ook zo...
2016.
Ja. U bent eruit. Stel voor dat als zodanig gelezen moet worden. Ken ik de heer Meijerwensen het woord?
Ja, voorzitter. Ja, boze Bertolet, daar moet je mee oppassen. Dan krijg je de moties om je oren, dat blijkt wel. Ja, kijk, voorzitter, het is eigenlijk redelijk simpel. Dat we geen vergelijkbaar winterevenement hadden kunnen hebben als in 2015, dat staat buiten kijf. Dat is duidelijk. Maar ik ben het wel eens met iedereen, en dat hebben we met z'n allen kunnen constateren, dat de kilheid van afgelopen winter wel in erg groot en schril contrast stond tot 2015. Met andere woorden, het hoeft ook niet groots en Hij wil het prachtig als het onderscheidend kan. En helemaal schitterend als het eigen signatuur heeft. Maar het gebrek aan iedere vorm van enige warmte, het gebrek aan iedere vorm van creativiteit, dat heeft ons ook geraakt. Maar wat ik daar aan wil toevoegen is, ik dacht dat wij hier een centrumorganisatie voor hadden. Want het interessante is dat wij hier nu net doen, hè, want dat doet deze motie in zekere zin ook, hè, de overheid moet het nu doen. Hè, er moet wat gebeuren. Het is prachtig als liberalen zeggen dat de overheid wat moet doen, dat moeten ze vaker doen. Ik kan er alleen maar erg groot pleit bezorgen voor deze richting zijn, maar...
Interruptie van de heer Bertelen.
Nou, als hij maar niet boos is. Dan gaat het.
Nee, het gaat ons erom, niet zozeer dat ze het zelf doen, maar dat ze wel de regie in handen houden. En natuurlijk is bekend dat wij dat aan Heerlem en Stad gedelegeerd hebben. Enig toezicht was dan wel op haar plaats geweest, denk ik. En daar staan wij als liberalen ook voor dat toezicht.
Ja, maar dat klinkt mij als muziek in de oren, meneer Bertelet. Het begint met regie en dan kunnen wij elkaar redelijk snel vinden. Maar het punt is, het is uitbesteed aan Heerlem en Stad. En de vraag is nu, dan kunnen we het college vragen, wat heeft Heerlem en Stad gedaan? En dat ga ik ook graag doen. We stoppen er een bak met geld in. We hebben daarvan gezegd, deze ondernemers en bewoners, maar vooral ondernemers in de stad, die weten wat er in de stad moet gebeuren. Nou, dat heb ik gezien afgelopen winter. Het was zo kil als maar wat. En onze stad heeft sowieso al het imago van een kille, koude stad. Dus dan moet je juist iets extra's doen. Dus ik wil van het college weten, wat gaan wij nu doen om niet over enige tijd weer te constateren, we hebben het uitbesteed aan Heerlem en Stad. Ja, Heerlem en Stad, die ondernemers die dat toch allemaal veel beter konden dan de overheid. Ik heb het vandaag nog in een ander thema gehoord. Ja, is toch wel niet gelukt. Ja, daar wil ik echt vanaf.
Interruptie van de heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik ben blij dat ik hier Meijer kan bijvallen. Maar hij is ervan op de hoogte dat we met name over de rol en de uitvoering van de rol van Heerlem en Stad, ook over de kerstevenementen, dat we daarover uitvoerig hebben gesproken. En dat daar op basis van die discussie de conclusie is getrokken of de afspraak is gemaakt dat Heerlem en Stad op hele korte termijn in de commissie zal komen en ons telkens een uitleg zal komen geven. Dus om nog eens een keer die discussie over te doen die we al gevoerd hebben in de commissie. Ik zou zeggen, daarin kunnen we elkaar vinden. En laten we nu gewoon datgene gebeuren wat te gebeuren staat.
Voorzitter, prachtig, maar deze motie ligt voor. En dit is een deel van onze analyse. En dit is de raad. En dus we kunnen er op alle plekken nog een keer over hebben. En dit ligt nu voor. En ik wil van het college ook bij dit onderdeel weten wat dit nu zegt over de rijpheid en de volwassenheid van Heerlem en Stad. Want ik herhaal, we stoppen er een bak met geld in. En de conclusie kan dus ook zijn, ja, dat kunnen we beter weer zelf gaan doen. Want dat lukt kennelijk de organisatie Heerlem en Stad niet. Dat is nog niet de conclusie die wij als SP-fractie trekken. Maar we willen wel weten hoe ver we daar dan vanaf zitten.
Meneer de voorzitter.
Laatste interruptie op dit punt van de heer Leers.
Ik val de heer Meijer en zijn opmerkingen volledig bij en ik steun zijn lijn volledig. Maar ik vind ook dat we hier de conclusie moeten trekken dat deze conclusie gevoerd is en het college daar hele duidelijke stellingnamen over heeft genomen. Desalniettemin is het nogmaals goed als ze dat op dit moment nog een keer herhalen. Maar
ja, de wethouder.
Dat zij zo.
Ja, voorzitter, we hebben het gesprek ook gevoerd met Heerlem en Stad, ook over het winter-event of het ontbreken daarvan. Hè. Daar hebben wel activiteiten plaatsgevonden, maar ik denk dat iedereen kan constateren in Heerlem en Stad ook hoor, dat die niet aan de maat waren van wat je mag verwachten van een winter-event in een stad als Heerlen. Nogmaals, u hebt gelijk, dat niveau van CS-request opnieuw halen, dat is schier onmogelijk. Hè. Ik zou ook altijd zeggen, koester de mooie herinneringen die je hebt gedaan als, dat is niet zozeer aan u gericht trouwens, maar wat je hebt gedaan in de stad en in plaats van te zeggen, ja dat was toen heel mooi, maar daarna was het minder. Want dan blijf je maar in die negatieve sfeer hangen. Maar het hebben we wel met elkaar geconstateerd dat beter had gemoeten. Ik vind wel dat je Heerlem en Stad niet mag ophangen alleen maar aan een winter-event, een wel of niet winter-event of mate van winter-event. Zeker een taak die ze ook hebben. Die willen ze ook in 2017. Ze hebben ook wel zoiets van dat willen we nu echt wel ook op. Ja, laat ik zeggen. Ze voelen zich ook uitgedaagd om dat niet meer te laten gebeuren wat in 2016 gebeurd is. Maar Heerlem en Stad heeft natuurlijk in de loop van het jaar nog veel en veel meer gedaan. Maar laat ze dat vooral ook zelf vertellen op, ik dacht 8 februari, geloof ik, in de commissie ES. En dan komen ze een presentatie ook geven over wat er gebeurd is in het verleden en wat ze in de toekomst willen gaan doen.
Interruptie van de heer Jansen.
Dat is al een heel klein beetje, dank u wel voorzitter, de beantwoording van mijn vraag. Is het in de toekomst mogelijk dat ze vooraf verantwoording al afleggen? Want daar hadden we dit waarschijnlijk kunnen voorkomen als ze van tevoren een plan hadden gepresenteerd van we gaan Heerlen tijdens de kerstperiode zo en zo inrichten. En daar hebben we dat geld voor nodig. Want ja. Nu is het achteraf constateren dat het niet gebeurd is. Ja, dat is mosterd naar de maaltijd.
Wethouder. Ja, goed, dat is een beetje... Dan moet je het eigenlijk gewoon helemaal zelf gaan doen. Waar we trouwens ook niet zo ster in zijn. Hè? Laat ik dat ook even voor de helderheid zeggen. Men had wel bepaalde ambities. En dan kun je achteraf constateren met elkaar dat dat niet gelukt is. En dan moet je daarvan leren. En dat is natuurlijk wat je wel moet doen. Dan moet je daarvan leren. En dan moet je de volgende editie de schouders eronder zetten. Om er natuurlijk wel wat van te maken.
Ja, zo.
Hey Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Dat bedoelde ik eigenlijk niet. Niet om het zelf te doen. Maar om Heerlemijnstad vooraf verantwoording af te laten leggen. Aan de raad, aan het college.
Wethouder. Ja, maar ik associeer verantwoording afleggen altijd met achteraf eigenlijk. Dus vind vooraf verantwoording afleggen, dat wordt allemaal heel ingewikkeld. Je moet dat ook in zekere autonomie en vrijheid daarin ingeven. En als het dan niet, dat is veel gelukt, maar als iets dan niet lukt, moet je daar vervolgens les uit trekken. En natuurlijk de volgende keer moet het goed zijn.
Voorzitter, zou misschien de wethouder de ambitie kunnen hebben in ieder geval met Heerlemijnstad is te gaan praten om in Hoesbroek te gaan kijken. Want dan was het perfect geregeld dit jaar.
De wethouder. Ja, nee, ja. Ja, ja. Nou ja, we leren altijd graag van Hoensbroek natuurlijk. Ik bedoel, als er één evenement is dat mega veel bezoekers trekt op één dag, dan vindt dat plaats in Hoensbroek, de braderie bijvoorbeeld. Dus.
Nou ja, dan praten we natuurlijk over de zomer.
Interruptie van de heer Groeneveld.
Maar we hadden meer dan 50, 60 kerstbomen staan. De hele kou van de straat was verlicht met feestverlichting. En dan zelfs de Akerstad Noord was feestverlichting met een hele hoop kerstbomen. En ik heb toevallig de heer Kastrop nog verteld en hem ook uitgenodigd om even te komen kijken hoe het bij ons was.
Prima, de wethouder. Ja, nou ja, waarvan akte. Maar goed, laten we ook vooruitkijken, want dat is ook eigenlijk wel de strekking van de motie. Hè? Dus constateren dat het niet gelukt is, maar hoe gaan we nu verder? Dat vind ik ook wel een goede insteek. En daar hebben zich al een aantal initiatieven ook bij ons gemeld. We hebben al met Heerlemijnstad ook gesproken over wat is er mogelijk. We gaan ook als overheid meer die regie pakken. Al was het maar omdat in 2017, zoals u, het komt u bijna natuurlijk de neus uit. Maar op 1 januari 2017 het bidboek ook in werking is getreden. En daar staat ook een ambitie in over winter-event. Hè. Daar staat ook in dat men in 17, 18, 19, 20 een winter-event wil laten plaatsvinden in Heerlen. En dat moet natuurlijk ook proberen met een soort groeimodel uitgroeien tot een onderscheidend winter-event. Dat zich ook kan afzetten, in positieve zin dan, afzetten tegen wat er al gebeurt in Valkenburg, Maastricht, Keulen en Aken. Je moet dat wel oppassen dat je het niet gaat kopiëren. Hè. Je moet je eigen kleur daarin vinden. Nou, dat is de richtsnoer ook nu voor de toekomst. En ja, ik heb wel heel veel data horen langskomen wanneer er iets gepresenteerd wordt. De afspraak die ik me in ieder geval kan herinneren en die ook vastgelegd is, is dat wij in april aan u terugrapporteren via de volgingsrapportage Bidboek, met daar ook gewoon een stuk over die ambitie winter event erin, terug gaan rapporteren wat de stand van zaken is. En het idee is dat we dan in april ook wel een concept kunnen neerleggen. En dat we dan ook kijken naar de financiële middelen. Dat we dan ook willen zeggen welke middelen wij zelf als overheden, Heerlemijnstad en gemeente bijvoorbeeld, ter beschikking willen stellen. En natuurlijk ook, want dat vind ik ook wel belangrijk, een financiële vraag dan naar de ondernemers toe in de stad. Om zo in gezamenlijkheid een goed winter-event neer te zetten. Dat is de ambitie. Dat sluit denk ik naadloos aan ook op de motie. En daar willen we zeer graag aan voldoen. Ik geef een verboefte aan een tweede termijn.
Ja, voorzitter, korte vraag, de interruptie.
Ja, kun je de tweede termijn meenemen? Dan kan de wethouder dan een tweede termijn op antwoorden. Kijk even, de heer Bertelet een tweede termijn, de heer Leers, de heer Bertelet.
Dank u, voorzitter. Ik ben blij dat de wethouder de motie zo opvat zoals die ook bedoeld is. Vooruitkijken, niet terugkijken. Hoe het gebeurt, of de gemeente het zelf gaat doen of uitbesteedt aan Heerlemijnstad, prima als ons straks maar inderdaad een plan gepresenteerd wordt. Daar gaat het ons om. Het was ook geen motie van wantrouwen naar onze coalitiegenoten OPH. We kunnen die actie van die kerstboom alleen maar waarderen bij gebrek aan überhaupt iets. Hebben zij het initiatief naar zich toegetrokken. Ik wil alleen met die foto toch een sfeerimpressie geven. Ik wil ja, dat het... nou goed, daar hoef ik voor de rest niks over te zeggen. Dus wat dat betreft spreekt dat voor zich. Maar in ieder geval, ik denk dat de wethouder onze motie goed interpreteert.
De heer Leers.
Ja, de voorzitter. Ik heb de stukken, de jaarverslagen en dergelijke opgevraagd van Heerlemijnstad. En we hebben die vorige week ook gekregen. Dat is ook aan de hele raad verspreid. En het blijkt dat Heerlemijnstad tot maart de tijd heeft om een begroting in te dienen, een financiële aanvraag te doen voor dit jaar. Er blijkt nu nog niks te liggen. Dus het zou kunnen dat we pas in maart krijgen te zien wat financiële plannen zijn, terwijl kennelijk in april er een presentatie is. Ik wil nogmaals mijn verbazing over het feit uitspreken dat heel mijn staat kennelijk op zo'n laat moment in het jaar pas voor haar financiën komt, of om haar financiën komt vragen. En ik ben erg benieuwd naar de financiële verantwoording van vorig jaar, terwijl afsluitend over deze motie, want hier gaat het om. Nogmaals, datgene wat hierin staat is in grote lijnen al op diverse momenten gezegd en toegezegd door het college. Als dit de zoveelste bevestiging daarvan moet zijn en daarin de gemaakte opmerkingen van ons worden meegenomen, dan hebben we geen problemen ermee om daar nogmaals qua bevestiging en formaliteit mee in te stemmen. Dank u wel.
De wethouder.
Ja, volgens mij, voorzitter, is een complete consensus in deze raad. Dat gevoel heb ik. Iedereen deelt, inclusief het college en wellicht ook de ambtenaren, maar dat hebben ze misschien 2 weken geleden al verteld. Delen het gevoel wat we hier hebben over het winter-event. En ik denk dat dat wel de basis is om nu en naar de toekomst ook door te pakken. Ja, en de regels over aanvragen, et cetera, verantwoording, ja, die stammen gewoon uit onze ASV, onze subsidieverordening. En het is wel trouwens 1 maart is de limiet, is ietsje eerder. En die ruimte is er gewoon.
En uit de voorzitter, consensus mag ik aannemen dat u de motie omarmt, ontraadt. Wat doet u ermee?
Omarmen.
Prima.
Voorzitter, ja, voordat de wethouder weggaat. Dus ik begrijp uit de beantwoording van het college van de wethouder dat in ieder geval een iets wat latere indiening van een begroting en of plannen door heel de Minstad geen route...
Okay. Dat mag geen route in het eten gooien.
Ja, prima.
Gaan we over tot stemming. Wenst iemand een stemverklaring? Dat is niet het geval. Wie is voor de motie? Unaniem aangenomen. Ik sluit deze vergadering en wens u allen wel thuis.